Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 6 september 2020 en live vanuit de dag-nacht studio in Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Waar de eerste dagen van de Tour meer leken op aflevering van Radaway, was het van een vrijdag in een spel zonder grenzen. Het begon met een ouderwetse waaier-etappe. Het hele peloton had zijn weer-app bekeken, behalve het tijdperk, Pogga en de tijger op de tak. Daarna kwamen de Pyreneeën, waar zaterdag voor het eerst in zijn lange geschiedenis harikiri werd gepleegd door een vlinder uit Maastricht. Primoz Junior maakte zijn fout van vrijdag goed en nam wat tijd terug op de grote mannen. Jumbo sloot de gelederen, maar likte zijn wonden. De slag was verloren, maar de oorlog allerminst. En oorlog werd het vandaag. Vanaf kilometer 1 was het koers. Na een slopende rit werd het een sprint van 4 kleppers en een eenzame fietser. Helaas voor Hirschi was de koers net een paar kilometer te lang en werd hij afgetroefd in de sprint door 2 Slovenen, waarvan Junior aan het langste eind trok. Gefeliciteerd, Tadej Pogačar.
Daar komt Hirschi van achteruit. Hirschi van achteruit. Gaat hij de orde verstoren? Hirschi komt er hier over. Komt die er Jan Doorn nog helemaal overheen? Gaat hij het nog flikken ook? Gaat hij het nog doen? Het is niet te geloven. Het is Pogačar die opkomt. En het is Pogačar die het haalt. Wat was die Zwitser Jan Doorn nog dicht?
Wordt nog net derde, denk ik. Of misschien tweede.
Pogačar wint een Pyreneeën-etappe in zijn allereerste Tour.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Pogačar.
Ja?
Ja.
Ja?
Dit hebben we helemaal uitgebreid uitgezocht tijdens de Vuelta.
Ja, het maar is dus Pogačar. Ja, ik luister nooit als jullie wat zeggen.
Ja, maar er is een soort grens tussen waar je het oorspronkelijk iets op de oorspronkelijke manier wil uitspreken en tot waar je het gewoon belachelijk klinkt. Dus Fresh. Als wij de hele tijd Pogačar gaan zeggen, het klinkt gewoon net niet.
Nee, of zoals toen Jan Roels ineens begon met Fredge.
Ja, met Fredge, precies. Of Leon van Het is Koers de hele tijd wil dat Serviglio zeg in plaats van Serviglio.
Ja, of Bon Iver in plaats van Bon Iver.
Precies. Goed dat we op één lijn zitten.
Zo, ja.
Maar goed, Pogačar dus.
Ja.
Hoe dan ook, Jonne, je bent weer terug.
Ja, welkom. Ik ben er weer.
Welkom.
Dank jullie wel, jongens. Leuk jullie weer te zien.
Ja. Hoe was het in Frankrijk?
Ja, het was echt, echt fenomenaal. Ik was uitgenodigd door Skoda.
Mm-hmm. En, van de auto's?
Van de auto's, zeker. Mm-hmm. En van de groene trui.
En, oh ja, die sponsoren ze.
Jazeker. Ja. En überhaupt de hele tour. Dus ik was daar via Live Slow, maar ook echt wel op uitnodiging van, nou ja, we zijn ook fan van de Rode Lantaarn en we zouden het leuk vinden als je meegaat. Dus met Joost, de marketing manager, die was een groot fan en die zei van nou...
Joost de marketing manager.
Joost de marketing manager.
En, shout-out naar Joost de marketing manager.
Zeker, ook echt een wielerliefhebber. Dus hij vond het ook heel leuk dat we mee waren. En ja, ik heb me nog nooit zo VIP gevoeld, boys.
Wat heb je allemaal gedaan? Ik zag op een gegeven moment op de WhatsApp een beeld vanuit de helikopter.
Ja.
Dat vond ik al wel indrukwekkend.
Dat was ook
vooral
echt.
Omdat er die dag maar 1 helikopter boven het peloton cirkelde.
Ja, ik weet niet hoe dat gerucht de wereld in is gekomen.
Nou, via de tourorganisatie.
Oké, want wij waren wel al met 4 helikopters.
Een soort de Tour of Duty was het.
Ja, ik
weet... Apocalypse Now.
Ja, precies.
Misschien maar 1 televisiehelikopter.
Heb je ook die muziek opgezet van Apocalypse Now? Al die renners in paniek.
Nee, helaas. Wij waren al met 4 helikopters. Mm. Allemaal 1.
Okay.
Nee, we werden opgehaald. We gingen met het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk. Werden we opgehaald. Toen sliepen we in een kasteel. Gingen we
een officieel kasteel uit het kasteelenboek
van Herbert?
Ja,
ja, zeker. Pagina 51, kan iedereen checken.
Nice.
En toen de volgende ochtend... Nou, dat was wel eigenlijk een van de weinige minpuntjes.
Het ontbijt?
Nee, fietsen met Andy Schlek.
Ah ja, daar is
dat was op zich vet. Maar de verzameltijd was 7:15.
Oké. Okay.
Nou, jullie kennen mij een beetje.
Oei. Ja.
Ik lag er net in.
Ja, ja, precies.
En, maar het was wel genieten.
Had je lekker doorgeslekt de avond voor?
Helaas niet met Andy, maar nee. En nou, er lag een supermooi fietstenuutje voor me klaar. Inclusief groene trui. En toen zijn we lekker rondje gaan rijden.
Oké. Okay.
Je hebt gewoon in een groene trui op een trek... heb je achter Andy Schlek aangefietst.
Ja, ja.
Kon hij nog een beetje, Andy?
Ja.
Stopte die halverwege.
Abandi bedoel je? Nee, joh. Nee, het was wel grappig. Hij reed op een iets grovere fiets. Om zo, de dikkere banden. Een gravelbike.
Een mountainbike.
Nee, een gravelbike was het.
Okay.
En dus af en toe ging hij ook gewoon lekker... even uit zichzelf gewoon een stukje door het gras rijden en zo. Dat vond ik ook wel... was wel genieten.
En joie de vivre.
Ja, op de fiets kwam hij wel echt... kwam hij wel lekker los.
Mooi. Heb je nog een beetje met hem gebabbeld?
Ja, toen hij erachter kwam dat Steven Bolt met onder andere Thomas Dekker nu ook vaak in de podcast maakt. Mm-hmm. Toen ontdooide hij helemaal. Hij heeft veel met Dekker gefietst in de jeugd.
Goede herinnering aan.
Ja, dus hij zei van, zorg dat Thomas me een keertje belt. Gaan we lekker
ze delen een hond.
Koffie doen.
Een hond?
Denk ik.
Ze delen een... Ah.
Sorry.
Nee, en toen hadden we gefietst. En daarna gingen we dus de koers in. En we zaten dus echt in een van de volgauto's. En reden we dus gewoon langs het peloton. Wachten op het peloton. Tussen peloton en kopgroep. En daarna met de helikopter boven het peloton. Ja, dat was echt...
Kan je het goed zien dan? Als je in de helikopter zit?
Nee. Nee, maar überhaupt... Heb je wel eens in een helikopter gezeten?
Nee.
Vet hoog.
Ja,
het is echt hoog.
Maar wat heb je er dan eigenlijk aan?
Behalve in de Vuelta, daar vliegen ze altijd heel laag over het peloton.
Een beetje die rugwind als er een Spaanse kopgroep weg is. Ja. Nee, het is gewoon wel heel vet. Want je ziet wel het peloton. En je ziet ze gewoon rijden. Maar het is niet dat je dan heel makkelijk nog ploegen of mannetjes herkent. Hmm. Nee, dat niet. En toen zaten we dus weer voor alle renners. En toen gingen we uiteindelijk, want het was de etappe van donderdag.
Naar Gap.
Ja. Was naar Gap? Nee.
Nee, was, vrijdag. Woensdag was het Gap.
Woensdag.
Laugen?
Montaigual. Naar de Montaigual.
Ah, ja.
En dat was natuurlijk een aankomst soort van bergop. Maar er losten dus best veel renners. En wij zaten dus tussen de gruppetto en de kopgroep.
Met helikopter?
Nee, met de auto.
Hè? Je was halverwege, was de helikopter gestopt en toen was je in de auto gestapt.
Ja. Oh, ja. Precies. En toen zaten we dus weer in koers. En dat gaat hard, jongen. We hadden een oud renner, Paul. Kom even niet op zijn naam. Maar een oud renner die...
Een Belg?
Nee, een Fransman.
Paul Martens?
Nee. Dat is een Fransman. Een vrij moeilijke Franse naam. Oh. En die scheurde, jongen. Maar het hele peloton, al die auto's, die volgauto's... die scheuren echt met 100 over rotondes. We hebben een paar keer gedrift. Mm. Ja, dat was ook super vet. En,
in een Skoda.
In een Skoda, zeker. Een heerlijke auto. Kan ik iedereen aanraden trouwens. Een fantastische auto.
Okay.
En misschien niet zo'n auto van de show of zo, jongens. Kunnen we dat niet regelen?
Skoda is echt toch de officiële tourauto's.
Ja, zeker. 240 auto's hadden ze in de tour.
Vroeger had je dat, zo Fiat, had je zo op het bij de finish staan. Dat is niet meer.
Skoda is overgenomen.
Es war einmal. Ik weet niet hoe je dat in Tsjechisch zegt, maar ja, dat is nu Skoda.
En een beetje lekker eten natuurlijk, omdat je in Frankrijk was.
Ja, dat was eigenlijk. Oh ja, nou, dat was misschien het tweede minpuntje. In dat eerste kasteel kregen we dus 3 gangen. Althans, dat stond op menu. Mm-hmm. En de derde gang was een toetje. En
dan maakte jou woedend.
Nou, ik had dus 2 gangen gehad. Tuurlijk, en een kleine amuser. En toen die derde gang, dat was een klein bakje met een soort mousse. Dus ik denk, oh nou, toetje lekker. Een soort ijsachtig mousse dingetje. Er zaten wat nootjes op. Mm-hmm. Dus ik...
Was het om je handen in schoon te maken?
Bij wie was dat ook weer? Dus bij de koningin toch? Bij Juliana of zo. Nou ja, goed. Dus ik, vol enthousiasme... Duik dat toetje in. Neem echt een flinke hap. Bleek het geitenkaas moest te zijn.
Oh lekker.
Dat is, zit jij nou te doen alsof dat vies is?
Ik vind kaas überhaupt niet te beffen. Maar ik vind geitenkaas en dan een moes. Maar iedereen, de hele tafel, er zaten best wat kaasliefhebbers. Iedereen dacht dat het een toetje was. En als je gewoon denkt van...
Maar kaas is een toetje in Frankrijk.
Nee, maar een zoet toetje. Je denkt, ik ga nu iets zoets eten. En want dat kwam, dat leek
allemaal
ook.
Boze Nederlanders. Ja. Dat is geen toetje. Nee. Ik wil gewoon stracciatella.
Had ik zelf een hagelslag meegenomen.
Nee, want er zat ook een Fransman aan tafel, Paul. En die schrok de pleuris. En uiteindelijk kwam daarna dus ook nog het echte toetje. Een zoet toetje.
Oh, toch nog?
Een zoetje.
Ja, oh, de kaas moest natuurlijk voor de laatste gang.
Het was een tussengang. En het was
dus uiteindelijk was het dus gewoon extra... Een extra iets.
Extra vies.
Dus je kreeg nog je toetje.
Extra
gewoon.
Vies.
Ja.
Wat een verhaal, weet je. Ja. Ik ben echt helemaal... Ik zweet een beetje.
Ik begreep dat je ook Dylan van Baarle nog was tegengekomen onderweg.
Ja, dat was wel leuk. Dylan van Baarle loste.
Vriend van de show.
Ja, dat was eigenlijk het leukste. Dat we op die laatste berg zaten we gewoon iets achter de koplopers. Gewoon een paar honderd meter. En je zag dus steeds renners lossen. En dan kon je even aanmoedigen. Of zoals met Dylan van Baarle even een babbeltje maken. Dus dat was heel gezellig.
Je hebt gewoon op de berg eventjes gebabbeld.
Ja, ik zei even, hey Dylan, kom aan Dylan. En toen keek hij even. En toen zei hij, hey jongens. Ik zeg, hoe is het? Hij zei, ja, nu wel goed.
Ah, en, mooi. Hoe zat het nog?
Ja, ik heb gelijk gezegd, goede snor ook hoor. Echt, en het zag er goed uit. Ja,
ik hoop eigenlijk dat hij geen etappe gaat winnen. Want anders gaat hij eraf, de snor.
Oh, is dat de deal?
Mm-hmm.
Oeh.
Dat is de deal.
Oké, even de orde. Vertel gewoon nog een paar dingen tussendoor. Als je leuke tourdingen hebt. Maar we gaan voor nu even door met de aflevering van vandaag. Want we hebben heel veel te bespreken.
Jammer.
Wat een belangrijk puntje. Volgende week zondag, de 13e, gaan wij samen wielrennen kijken. We hebben even dit een beetje uitgezocht. Want vorig jaar zaten wij natuurlijk in Café Pompet in Amsterdam. Maar het is coronatijd. Dus het is een beetje moeilijk om samen te kijken. Nou hebben we het een en ander georganiseerd met Thomas Spronk van Wielercafé Het Verzetje. En dankzij hem kunnen we op zondag samen kijken. En daarvoor kunnen
coronaproof
kijken. Gaan we naar een speciale locatie, namelijk Clubhouse op het marineterrein in Amsterdam. Daar staat binnen en buiten staan schermen, binnen en buiten zitplaatsen. En dan kan je een arrangementje afnemen. Dan krijg je een frietje stoof, een speciaal biertje en een wijntje. En je krijgt een gratis boys biertje. En na afloop kan je luisteren, mocht je daar zin in hebben, naar de opnames van een podcast van ons.
Echt?
De Rode Lantaarn.
Met ook versterkt geluid en alles.
Ja.
Leuk.
En wij zijn er ook de hele dag. Dus je kan gewoon, zeg maar, alsof je Dylan van Baarle bent. Kan je dus gewoon naar jou toe lopen, Jonne. En een praatje met jou maken.
Ik weet niet of ik reageer, hoor.
Ja, dat hangt
ik ben echt gefocust.
Leuk zeg. Ik heb zin in dat frietje stoof.
Ja.
Ja, ik mis het ook echt dit jaar. Ja.
Goh.
Reserveren kan door te mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En ik zal dit alles, alle praktische informatie, ook even natuurlijk op onze site zetten. deRodeLantaarnPodcast.nl.
Maar je moet reserveren, want anders dan kunnen we de coronaproofheid niet garanderen.
Ja, het moet allemaal coronaproof blijven, zoals wij dat in Leiden zouden noemen.
En er zijn ook Brabantse worstenbroodjes.
Niet.
Ja, las ik.
Speciaal voor jou.
Ja, nou, als ze speciaal voor mij waren geweest, dan waren ze van een andere bakkerij gekomen. Deze komen uit Dongen, wat ook oké is. Maar de beste Brabantse worstenbroodjes komen natuurlijk uit Malen.
Dus jongens, dus samen kijken. Zondag, dat is de etappe van, even denken, Lyon naar Grand Colombier. De koninginnenrit.
Ja, dat is wel een toffe rit om samen te kijken, hoor.
Ja.
Kan je niet anders zeggen.
Hopelijk wordt het gewoon mooi weer. Gewoon echt even dat tourgevoel.
Ja.
Goeie Dumoulin, goeie Mollema zou ook lekker zijn.
Twee bergen van de buitencategorie.
Ja.
Aankomst bergop.
En Grand Colombier is natuurlijk de langste beklimming van de Colombier. En klassieker. Ja.
En het is niks leuker dan wielrenners te zien lijden terwijl je zelf aan een frietje stoofvlees en een speciaal viertje zit. Ja, ja, mijn ervaring.
Leuk boys, leuk.
Echt goed. Leuk Thomas, goed geregeld.
Ja. Yes. Tot zover de administratie. Hebben we nog rectificaties?
Ja, aanvullingen eerder, zou ik zeggen. Twee, om precies te zijn. Ik zal,
hebben jullie gewoon geen fouten gemaakt? Terwijl ik er niet was.
Nee, ik weet niet. Heb jij ons nog op fouten kunnen betrappen? Of?
Nee, dat vond ik trouwens wel weer echt genieten. Het was
dat
een beetje
van jou voelde als vroeger.
Nee, ja, het was een beetje het toetje van mijn reis. In de,
maar dan zeg maar niet, niet de geitenkaas toetje.
Ja. In de bus naar het vliegveld. Toen hebben we even lekker de Rode Lantaarn aangezet.
Gepompt door de speakers.
Ja.
Mooi.
En ik heb genoten van jullie boys. We zaten er lekker in.
Mooi.
Ja,
waren er dingen waar je het hartgrondig mee oneens was?
Nee, niet direct. Ik vond dat jullie voor het eerst eigenlijk zinnige dingen zeiden. Hm. Dus ja, toch ook wel een positief ding dat ik er dan niet was.
Michiel Elijzen van Sunweb was het niet eens met de analyse van de sprinttrein.
Oh, wat dan?
Ja, hij zei dat de analyse was natuurlijk... de voorste man is niet snel genoeg. Zeiden ja, kijk nog maar eens goed. Er is niemand sneller dan onze eerste man.
Dus wacht even, het ging erover dat Pedersen... dus de laatste lead-out van Sunweb... dat hij niet snel genoeg is om...
dat hij te weinig snelheid
maakt. Sees Notable te...
Ja, maar in die sprint van Aert was hij dat wel. Maar in de sprint daarvoor niet. En toen werden ze echt over... er kwam zo'n golf over ze heen.
Ja, dus je hebt contact gehad met Elijzen?
Ja, via.
Oké, misschien kan hij dan ook uitleggen hoe het kan dat Caleb Ewan een etappe wint met 3100 hoogtemeters. Dan doe je toch iets niet goed als...
een goede vraag. Een hele goede vraag.
Als team met een sprinter die wel een berg over kan. Dus Michiel, bij deze. Vriend van de show, hè?
Ik vroeg eigenlijk gewoon of er rectificaties in de mailbox terecht aangekomen.
We hebben het vorige week, of woensdag hadden we het even over TikTok.
Ja,
niveau gaat
leuk.
Niveau gaat omhoog. En toen ging het dus over... ik kreeg een bericht van Tristan Bos. Die schrijft... Het zou iedere keer een verrassing zijn... of de hond, de kat of het schaap tevoorschijn komt. In die legendarische opening van TikTok. Nu snap ik de drang naar ongrijpbare tridenten. Maar helaas is dit net zo voorspelbaar als Mobistar in een grote ronde. De hond heeft alles te maken met de klepel. Verdween de klepel, dan zat ik al te schreeuwen voor de tv. Hond, hond. Ik heb dit nagekeken. Dit klopt. Ik heb net met de Rode Lantaarn account op Twitter een tweet geretweet van VRT. En daarin legt degene die het decor bouwde van TikTok legt uit waarom dat zo was. Namelijk dat de klepel werd geprojecteerd op het huisje. En het hondje was te groot. Dus als het hondje er zou zijn en de klepel was, zou de klepel op het hondje worden geprojecteerd. Dus deden ze het klepeltje weg, zodat het hondje er gewoon kon passeren. En dus kon je zien dat op het moment dat het klepeltje verdween...
Wow.
Dat het hondje zou
Maar is komen. Dit bij de oude aflevering van TikTok of de nieuwe?
Ik kijk niet de nieuwe. Ik kijk al een tijdje geen TikTok meer, Jon.
Ik dochter, heel veel.
Ik kijk ook TikTok. Ja, maar schitterend, die nieuwe aflevering.
Ja, ze zijn echt heel mooi.
Nou ja, dus aan jullie dan om de nieuwe tel te vinden in TikTok.
Oeh.
Ja. Anywho, Luc Minke, die berichtte ons nog. Had een beetje een aanvulling op jou nog, Jonne. Net weer geluisterd naar een schitterende aflevering van de Rode Lantaarn. Erg grappig moment was de woordenwisseling met Stef Clement, die Jonne beschreef in de aflevering. We hebben het hier over Radio 1, Bureau Sport, volgens mij, waar jij te gast was. Hoe heet dat?
Ja,
Bureau Sport tussen de middag.
Ja, BVSC of zoiets.
Ja, zoiets. Ja. Anywho, daar zat jij met Stef Clement en toen kregen jullie het over Dark Horses. En toen noemde hij Harold Tejada.
Ja.
En toen heb jij hem uitgelachen.
Ja, en kapot gemaakt. Ja, dat Stef en ik wellicht geen vrienden meer worden... dat is misschien wel een gegeven inmiddels. Maar hij noemde Harold Tejada als Dark Horse. Mm-hmm. Die heeft tot nu toe 0 punten gehaald.
25e vandaar, hè?
Ja, 0 punten.
Maar het heeft Stef ook niet onberoerd gelaten. Want schrijft Luc... laat ik nu net inschakelen op het liveverslag van de NOS... en laat ze het net over een dark horse hebben. Waarop Stef Clement eerst geen antwoord durft te geven. Omdat hij verwijst naar de uitzending van Radio 1. En uiteindelijk toch maar kiest voor Mass Gatch.
Ik hoorde via hoorde ik dat Clement het had opgevat als... Nou, hij dacht, ik noem... een renner die ik in mijn voorbereiding niet kende... van alle renners die ik op de lijst had staan. Mm-hmm. Ja. Harold Tejada is niet zo'n heel bekende renner.
Nee.
Dus daar had hij voor gekozen. En Jonne die ging gewoon voor een dark horse, weet je wel... die goed kan zijn voor je poertje.
Wie noemde jou ook alweer?
Higita.
Ah, ja.
Ook geen top tour rijdt die. Maar ja, het was de vraag... welke dark horse kan je je poeltje mee winnen? Mm-hmm. Ja, Harold Tejada niet.
Ja, maar kijk, hier was gewoon een misverstand over... wat er nou precies een dark horse is. Wanneer is een horse echt dark? Of tot dark gemaakt, natuurlijk. Ik wil niet zomaar een horse dark noemen. Een tot dark gemaakte horse. Wanneer is dat zo?
Ja, misschien had ik dan een beetje een beige horse of zo.
Ik vind een dark horse is gewoon iemand die niet tot de standaard favorieten behoort. Maar mogelijk goed verrassend kan presteren. En ik vind Harold Tejada inderdaad wel echt een categorie daaronder.
Ja, Harold Tejada is een beetje die...
Dus eens met Jonne. Maar die vooral chocola. Ook omdat ik graag een beetje wil stoken. En ik hoop dat het tot een vuistgevecht leidt.
Maar Harold Tejada is die chocola in de supermarkt met echt 95% cacao. Die echt bijna niemand ook lekker vindt. Dark horse.
Ik heb wel zin in een biertje. Is daar nu tijd voor? Een natje.
Uit Groningen, ditmaal. Van Baksbier. We hadden natuurlijk voorafgaand aan het in juni ergens de luisteraars gevraagd om lekkere lokale natjes. En Baksbier werd meerdere malen getipt. Het is een Groningse brouwerij. En dus heeft het biertje ook een Groningse titel gekregen. Kon minder.
Oh ja, dat is, het, is dat niet het soort Gronings motto? Van, vooral de podcast over FC Groningen heet ook.
Ja, precies. Zo zeggen Groningers dat het iets fantastisch is.
Kon veel minder.
Kon minder. Ja. Is leuk, ook in het kader van een Bauke Mollema Appreciation biertje. Is het eigenlijk.
Ja dat, dat is wel terecht eigenlijk.
En we waren er alweer een tijdje naar aan het zoeken. Maar ja. Dutch Darth Vader heeft deze ook gedronken.
Wat fijn.
Ja, inderdaad. Bij Wadapartja in Groningen. Hij is er gewoon voor naar Groningen gegaan.
Ook dat is Dutch Darth Vader.
Ja, heeft,
een berezen man.
Heeft inderdaad iets weg van blond eeuw, zegt hij. Ruik een vleugje citrus wat licht in de fruitige smaak met sinaasappel terugkomt, maar wordt nergens echt aantrekkelijk. Oké. Overal fris, maar het is de smaak dat dit biertje redt. Het heeft een zoetje met een gemiddeld bitter. Qua smaakbeleving proef je zoet, fris en licht zuur door elkaar. Redelijk goed doordrinkbaar, licht diffuus met een witte schuimkraag.
Diffuus?
Ah, ja. Precies.
Nou, uitstekend.
Goed.
Je krijgt een beetje verbaasd bij.
Ja, ik meestal sluit de Dutch Darth Vader op met een zinger van je welste. Maar dit keer...
dit was het gewoon. Licht diffuus met,
een witte schuimkraag.
Famous last words.
Famous last words. Cheers jongens.
Santé. Op de koers.
Op naar de rit van vandaag. We reden van Pau naar Laron.
Van Pau naar Laron.
Ja.
Ja. Het was een bergetappe. De tweede Pyreneeënrit. Vier bergen. Met een slot, ja, wat eigenlijk vooral een afdaling is en nog een stuk vlak. Dus het begon met de vierde categorie. Daarna kreeg je de Col de la Hourser. En die lag helemaal in de mist vandaag. Dus dat was wel spectaculair gezicht.
Ja, ik hoop dan toch altijd op gorilla's.
Speuren. En, ja. Als Carsten Kroon erbij had gezeten, dan waren die zeker gespot. Daarna kreeg je de derde categorie Col de Soudet. Dan een tijd niks, daarna de Col de Isère en tot slot de Col de Marie Blanc. En dat is een col waar ooit ook Tom Dumoulin als eerste boven kwam, toch?
Ja.
Meen ik me te herinneren. Maar misschien zeg ik dat niet goed. Ik ga het zo meteen wel even googlen voordat het rectificaties binnenstroomt.
Kan het me niet.
En dus finish in Larun. Dus mooie Pyreneeën-etappe.
Ja.
Heb je de hele dag voor de tv gezeten, Jonne?
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Gelijk ingeschakeld bij het begin?
Nee, ik was nog even aan het padellen. Het werd een vijfzetter die jammerlijk verloren ging.
Ai.
Ja, ongelukkig. Maar dus ik was net iets later. Dus ik dacht van, dan heb ik het gevecht om de kopgroep heb ik al gemist. Maar dat was er helemaal niet. Want het was nog steeds gaande.
Geen gevecht om de kopgroep?
Nee. Nou ja, er kwam eigenlijk niemand weg. Nou ja, niemand. Aru kwam wel weg, maar net de verkeerde kant op.
Arme Aru.
Ja, ik hoorde ook iemand van de UAE zeggen dat hij dat het mentale een zwakke broeder was. En dat ze toch maar eens moesten gaan kijken of wat...
Ja, het was Beppe Saroni, heb je het over. Dat is de voormalige baas van UAE. En dus degene die Aru naar UAE heeft gehaald.
En is hij daarom ontslagen?
Nou, hij is nu nog steeds speciaal adviseur bij UAE. En hij vroeg zich onder andere af wie de beslissing had genomen om Aru mee te nemen naar de Tour. Want hij begreep er niks van. En hij had het over Aru die mentaal was ingestort. En de zoveelste keer dat hij het team teleurgesteld had. Ik weet niet hoe het met Aru verder moet ik ook zeggen.
Nee, Tim, ik kijk een beetje naar jou. Jij bent echt de Aru-versteer.
Ja, ik ben een echt groot liefhebber van Aru. Vooral omdat er niemand zo mooi... zinloos kan demareren als Aru. Hij beheerst het namelijk perfect om dan op een spectaculair moment van de ene kant van de weg naar de andere kant te gaan en helemaal met zijn fiets te schudden alsof er muziek onder staat. En dan 3 meter weg te rijden en dan een tijdje 3 meter voor het kopgroepje te blijven rijden en dan weer teruggepakt te worden. Dan heeft hij toch zijn airtime gepakt. En ik kan dat gewoon, dat soort showmanship kan ik waarderen.
Hij is eigenlijk een beetje een Fransman dus.
Ja, ja, een beetje Frans, maar we hebben voorheen het al een tijd niet meer gezien.
Nee, voorheen zat er natuurlijk nog wel een beetje klasse achter. Maar we hebben toch echt, het is toch echt een aantal seizoenen geleden alweer dat we Aru echt.
Hij heeft die blessure gehad die ook Sam Ome heeft geteisterd.
De liesslagader.
De liesslagader.
Daar is hij aan geopereerd.
Ja. En dat heeft hem veel gekost. Maar nu zegt ze dus bij zijn eigen team dat hij ook gewoon mentaal zwak is.
Ja, José zag het ook niet meer gebeuren. Die zei: het is toch droevig om op je 30ste te moeten stellen dat je op je 25ste op je best was.
Ja, dat is zo.
Overigens, Dumoulin heeft echt niks met die berg de Col de Marie Blanc te maken. Ik weet niet hoe ik dat bedacht heb, maar dan scheelt je rectificatie.
Het zou kunnen. Het had waar kunnen zijn.
Ja.
Farfetched, maar het had gekund.
Ik vind maar
het
wel jammer. Er was nog één dingetje van Aru. Wat ik wel grappig vond, was het team vlak voor de Tour bij UAE. Toen zeiden ze van tevoren, ja, Aru is de echte leider. En Pogacar is een soort knecht met een vrije rol. Ik weet niet, ze hadden toch nog oude hiërarchie hadden ze, denk ik.
Ja. Nou ja, hij begon natuurlijk vrij imposant, Aru. Door met de grote mannen te gaan babbelen over dat de koers geneutraliseerd moest worden.
Ja, ja.
Dus.
Oh ja, inderdaad. Hij ging, de patroon ging die uithangen. Ja. Ja, dat was wel leuk. Ja.
Vond ik een mooie rol voor hem. Maar ik ben bang ik ben een beetje bang dat dit de zwanenzang van Aru was. Als dat, je eigen ploeg zo uitspugen.
Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Het is einde verhaal.
Echt zonde. Aru is natuurlijk ook extra geliefd door die enorme waffel die hij heeft. Ja. Die helemaal open kan zetten, waardoor hij extra veel zuurstof omzet.
Ja, wat ik wel heel mooi vond en getuige van zelfspot. En dat is natuurlijk een prachtige eigenschap. Was dat hij een mondkapje op had waarin hij zijn mond heel wijd open had gesperd. Vond ik echt heel mooi.
Ja, zie je. Daarom is het een geweldige renner, jongens.
Ja. Schitterend. Maar ja, wel abandon. Ja. Na een tijdje toch een groepje weg.
Ja, en best een mooi groepje ook.
Ja, Hirschi, Kemna, Martinez, Wijvenbach, Formelo.
Wijvenbach.
Formelo, Barguil, Gaudu en Castroviejo. Ja, Wijvenbach. Zo noem ik Reichenbach sinds hij Tom de Giro heeft vernacheld.
Maar dit is echt...
Tom lekker zelf, hoor.
Inmiddels zijn we daar wel achter, maar toen ter tijd...
Ja, laten we zeggen, toen lieten we Reichenbach niet... Het zich niet onbenut.
Ja. Hey, maar schitterend kopgroepje, hoor. Martinez is natuurlijk gewoon winnaar van de Dauphiné.
Ja.
Ik denk dat veel mensen hem in een poeltje hadden zitten.
Net als Kemna, daar ook heel erg goed.
Zeker, Barguil heb ik ook nog wel.
Klasbak natuurlijk, Formelo, die kan er ook wel wat van.
Ja.
Gaudu, hij is er weer, eindelijk. Ja. Lijkt er doorheen te komen.
Schrijf die maar op voor de bollen. Ik zag hem een paar sprintjes trekken vandaag.
Ja, ja? Zag je hem ook het talud afduiken tegen de toeschouwer aan.
Dat begreep ik niet helemaal. Wat daar nou, misschien zag je nog een paar bollen liggen. Die gast had wel een bolletjes cape aan, dus dat zou kunnen. Ja, dat hij dacht, als ik die aanrijd. Ja. Nee, die schrijft hij maar op. Ik zag hem even 2-3 keer een sprintje trekken voor de bollen. Dus,
Maar is dat dan niet? Loopt hij niet al veel te veel achter? Of Bergen? Want hij staat nu 16, hij heeft 8 punten. En Cosenfroy 36 punten.
Ja, maar je kunt met één Nospiters. Heeft gisteren 1 etappe vooraan gereden. En die staat tweede volgens mij.
Ja, dus het is 31 punten.
Je bent er zo weer bij.
Ja, moest Nancy niet bij de rectificaties trouwens? Of willen jullie daar je handen niet aan branden?
Wat is er gebeurd met Nans?
Ja, jij zei vorige week tijdens de aflevering, Nans rijdt niet eens mee.
Heb ik dat echt gezegd?
Ja, toen waren we aan het doornemen de voorspelbokaal inzendingen.
Aha.
Overigens ook een rectificatie. Ik had gewoon zeg maar ons opzoeken van de voorspelbokaal inzendingen had ik gewoon in de podcast laten zitten. Jonne was geen keer
niet. En toen zei ik dat het, dus het officieel hoorde het niet tot de show.
Nee, dat
telt inderdaad. Het niet.
Nee, ja, vind ik ook. Dus vandaar geen rectificatie.
Oh,
ik zeg
jongens.
Zoveel dingen buiten de show die niet kloppen. Het gaat erom wat je doet in de show.
Maar het was een Nans Peter. Hij reed dus wel gewoon mee. Een hartstikke goede overwinning gisteren. Ik wist helemaal niet dat hij dit in zich had, joh.
Jawel, dat heeft hij in Giro ook al eens gedaan.
Ja, maar het is wel, dat is waar. Maar dan denk je nog, misschien is het een one-trick pony.
Nou.
Maar ik vond gisteren wel echt indrukwekkend, hoor.
Ik had er ook 3 eurotjes op gezet.
Ja. Maar we moeten even props geven aan
Paul.
Heb
je lekker verdiend, want hij had niet hele lage ratings.
Nee, was lekker eten was het.
Maar Paul van het Veer, die had hem ingezonden bij de voorspelbokaal. En die waren wij dus aan het bespotten. Maar die had eigenlijk best wel goed gezien dat Nans Peter er lekker in zit. Dat hij wel meedeed.
Nou, klasse Paul.
Maar goed, het groepie, Hirschi, die gaat solo op een gegeven moment. En Jumbo toch weer controleren daarachter.
Ja, daar moeten we het misschien even over hebben.
Laten we het even over Jumbo hebben en de tactiek.
Nou, het is dit weekend.
Gaan we het sandwichmodel doen?
Ja, okay. Eerst positief. Wat eerst hartstikke positief. Goed is, dat ze 3 ritoverwinningen hebben al.
Fantastisch.
Dat is geweldig. Dat ze nu in het geel rijden. Fantastisch.
Bewaar die dan voor de andere kant van de Hamburg.
Oh, sorry. Ja, 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 nee, ik heb nog
ik wou niet zeggen, want
ik heb nog iets. De shirtjes zijn ook... Oh.
Wow, dit wordt echt een dikke sandwich. Een soort Big Mac wordt het.
Ja, precies. Goed, maar dat positief.
Oké, okay, en dan?
Ja.
Gisteren.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, weet je wat? Laat ik beginnen. Inleidende okay. beschittingen. Ja. Het stoort me gewoon al deze hele tour dat de Jumbo de hele tijd voorop gaat rijden, terwijl er nog geen reden is om voorop te rijden. Dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Ze zijn echt super dominant sinds we uit de corona break zijn gekomen. En ze rijden echt ontzettend goed. Maar ze vinden dus blijkbaar zelf ook dat ze ontzettend goed rijden. Want ze denken, we gaan ook wel even het vuile werk voor iedereen opknappen, terwijl het nergens voor nodig is. En gisteren in de etappe leidde dat er dus toe dat op de laatste beklimming dat er gewoon geen Jumbo-renners meer bij zaten.
Nee.
En dat kan ook gewoon een dagje gebeuren, natuurlijk. Mm-hmm. Dat je gewoon denkt, dit is over het algemeen onze strategie. En vandaag gaat het een keer mis. Even geen goede Koes, geen goede Bennett. Maar het ergert me gewoon een beetje dat je denkt, Adam Yates rijdt in de gele trui. Waarom laat je gewoon die ploeg van Adam Yates gewoon niet wat kopwerk doen op die eerste beklimmingen? Waarom ga je daar Robert Gesink zitten opbranden?
Ja, en vooral, waarom ben je dus niet echt eerlijk naar elkaar? Want Gesink, die brandt niet alleen zichzelf op, maar ook Bennett en Koes.
Ja.
Dus of de volgorde moet die dag worden aangepast. Van hey, Koes moet aangeven, ik ben niet helemaal top. Bennett moet aangeven, ik voel me ook niet super. Dan gaan zij als eerste op kop rijden en heb je daarna Gesink.
Ja.
Maar dat gebeurde niet. En ja, wat ze rijden dus op kop en gooien eigenlijk...
Ja, probeer naar nou, wat raar
glazen in.
Ja, wat raar is, er zit een soort dubbelheid in. Dus ze proberen de koers heel hard te maken. Maar de reden waarom je het hard wil maken is omdat je wil profiteren van de zwakte van anderen. Dus dat je wil ballast overboord gooien en dan je gaat het hard maken om dan tenslotte verschil te maken.
Ja, de strategie is wat ze zelf zeggen, is de strategie te zorgen dat favorieten niet weg kunnen rijden.
Ja,
zoals eigenlijk Ineos en Sky.
Ja, Ineos en Sky.
Ja,
die mogen Sky. Allebei niet wegrijden.
Nee, wat gewoon ja, de koerstactiek van Sky en Ineos.
Ja,
ja dus wel, zo hard mogelijk op kop. Precies. En als er iemand wegspringt, dan trekken we hem wel weer bij. Want we rijden gewoon vol hard tempo omhoog.
Ja, gewoon de wurggreep en het steeds verder aan dichtknijpen.
Mm-hmm.
En op het moment dus dat je kopmannen weg zijn, dan zelf demareren. Dat is wat Ineos altijd heeft gedaan.
Mm-hmm.
Maar ook wel op een bepaalde manier, ook met Jules Postel. Daarvoor had je altijd dat ze zich eigenlijk best wel goed wisten te verstoppen. En dan, zodra zij op kop gingen rijden, wist je dat het echt aan was.
Ja.
Dat tour echt begonnen was. De koers was echt begonnen als ineens Tyler Hamilton op kop kwam rijden. Of Richie Porte, weet je wel. Ja. Dat was gewoon... En nu denk je toch een beetje, Jumbo die zit gewoon in rit 2. Zit ze al op de eerste berg. Zit ze met een hele team voorop te sleuren.
Mm-hmm.
Denk je toch een beetje, is dat nou wel zo handig om te doen? Maar misschien denken ze wel, gaan ze vanuit, is hun strategie gewoon, wij zijn zo goed en zo dominant dat wij gewoon de koers vanaf het eerste moment gaan dicteren.
Ja, die etappe die Roglic won, waar Van Aert zo die berg op trok, zeg maar, daar ging het natuurlijk goed. He, want daar maakt Roglic het uiteindelijk af. Dus dan zegt iedereen, geweldige ploegenstrategie en goed gedaan. Maar het bizarre was eigenlijk hier gezien. Eigenlijk, dus de dubbelheid zit voor mij in dat je de koers zo hard maakt. En tegelijk heb ik bij Roglic het hele tijd het gevoel, hij gaat nog niet all out, want hij wil zichzelf niet opbranden. En die twee dingen rijmen slecht met elkaar.
Ja.
Want dan zou je zeggen, ga met de hele ploeg, of je gaat met de hele ploeg iets conservatieve koersen, of een stukje conservatieve koersen, of je gaat zeggen, ja, we denken dat we in week 1 alvast wat verschil moeten maken, want een heleboel van onze concurrenten zijn nog niet top. Zie Bernal bijvoorbeeld in de afgelopen week. En dus is het zinvol om daar te proberen om daar een soort van deuk in te schieten. Maar vervolgens Roglic.
Ja, wat zeker. Daar wil ik graag op inhaken. Want wat wij ook zeggen, hè, het sandwichmodel, 3 etappes en de gele trui. Maar uiteindelijk, de voorsprong die Roglic heeft, is minimaal. Ja. Terwijl ik het idee heb dat hij een stuk groter had kunnen zijn. Dus met name op Bernal ook, die jij noemt. Ja. Die toch wel echt een diesel is. Die heeft niet die korte...
Hij was vandaag alweer beter dan gisteren.
Hij was vandaag alweer beter dan gisteren. Ja. En die gaat dus alleen maar beter worden. Ja. Op de lange beklimmingen, op de hoogte. En ja, dan heb je dus gewoon deze eerste week... toch gewoon een gigantische kans gemist. En vooral, je loopt niet heel veel voor. En ja, je ploeg heeft toch gewoon al een jasje uitgedaan. Bennett en Koes, ja, die waren in de Dauphiné een stuk beter. En ja, de Tour de Lain. Maar ja, deze eerste week, kan tactiek zijn natuurlijk. Ja, hebben ze toch wel vaak niet thuisgegeven op het moment dat zij... de trein, dat zij de locomotief van de trein waren.
Ja, ja, je had eigenlijk, als Jumbo-fan had graag gezien dat op dit moment... Ik had graag die drie etappe-overwinningen ingeruild voor nummer 2 Dumoulin en nummer 3 Roglic in het algemeen klassement. Mm. In de plaats van hoe Jumbo er nu voor staat.
Mm. Ja, die drie etappe-overwinningen vind ik wel, die pakken ze niet meer af. Weet je, dat is gewoon wel heel fijn. En ik vraag me ook, ik denk dat het niet heel veel... energie sprint, heeft gekost.
Twee keer een sprint en ook eigenlijk een sprint van Roglic.
Ja, ik denk Van Aert, die is zo goed momenteel, dat maakt hem niet zoveel uit. Het is gewoon goed, ze staan gewoon bovenaan. Alleen ik denk dat ze wel heel veel energie hebben verspild.
Nou, ja, los van die energie, ze zijn een wapen kwijtgeraakt dit weekend.
Ja, want dat is natuurlijk het tweede. Wat de hel deed Dumoulin?
Nou, wat ik fascinerend vond, is dat Dumoulin na afloop zei... ik rijd hier niet voor de BV Tom Dumoulin. Dus ik had het gevoel dat ik niet meer, kon winnen. En niet meer met de beste omhoog kon. En dus heb ik besloten om voorop te gaan rijden. Omdat ik anders gelost zou worden zonder een kopbeurt te doen. En dus was eigenlijk mezelf... Eigenlijk wat hij zei is, ik heb mezelf weggecijferd in het algemeen belang voor de ploeg.
Dat zei hij gisteren zaterdag. Ja. Dus na de etappe waarin hij kopwerk ging doen voor Roglic en het toen af moest.
Maar de ironie is natuurlijk dat hij zijn ploeg geen dienst heeft bewezen door dit te doen. Want het grote voordeel van Jumbo-Visma boven bijna alle andere ploegen is dat ze twee mannen hebben die hoog in het klassement kunnen staan. Dus als je kijkt nu naar de top 15 volgens mij, dat zijn allemaal eenlingen. Ja. Van het algemeen klassement. Jumbo-Visma was in de unieke positie om twee wapens te hebben op groots afstand van de gele trui. En Dumoulin heeft dat wapen zijn ploeg ontnomen door op kop te gaan sleuren, wat ook nog geen effect had.
Nee, de enige die hij daarmee elimineerde was hij zelf.
Ja, precies. Want alle andere jongens die er af moesten in eerste instantie kwamen weer terug. Toen hij van kop afging.
Ja.
Dus het is de ironie is dat Dumoulin denkt dat hij zijn ploeg een dienst bewijst door niet egocentrisch te koersen. Terwijl hij juist egocentrisch had moeten koersen. Want de kans dat je... er is niks verloren. Het is nog 2 weken. Is echt nog heel lang.
Ze hebben de gele trui.
Dus. Ze hebben de gele trui. Dus dat is, er is nog niks verloren. Maar er is wel een wapen verloren gegaan. Namelijk, en ook... niet alleen het wapen van iemand die kort in het klassement staat, maar ook iemand die voortdurend loopt te roepen: ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Terwijl volgens mij alleen al het mentale idee van Tom Dumoulin, die elk moment achter je kan opduiken als je Bernal bent, zeg maar, is volgens mij al een wapen. Nou, het is een Giro-winnaar, natuurlijk ben je daar bang voor. Oh, ja. Maar niet als hij zegt: ik ben een knecht.
En voordat ze rectificaties krijgen, de top 12 zijn allemaal eenlingen.
Oh ja.
En daarna krijg je het rijtje Mollema, die natuurlijk Poort aanvult. En daarna Dumoulin, die nog steeds 14e staat. Dus hij kan wel roepen dat hij heel erg slecht is. Maar hij rijdt eigenlijk best wel goed alle bergen op.
Mm-hmm.
En 15 is Carapaz.
Ja.
Dus die vult dan weer bij de
top 12 dan.
Ja.
Ja. Ja, ik maak me een beetje zorgen over de mentale weerbaarheid van Tom Dumoulin. Kijk, het zou natuurlijk te veel zijn om gelijk vergelijking met Raymond van Barneveld te gaan trekken. Maar, weet
of
je,
Fabio Aru.
Toughen up, doe je big boy pants aan. En je staat 5e in de Tour. En na elke rit die een beetje zwaar was, zeg je: ja, ik was niet goed genoeg.
Yeah. Maar waarom doet hij dat eigenlijk? Want Tom Dumoulin over het algemeen, deed hij 3 jaar geleden dat ook best wel vaak.
Ik denk dat er gewoon...
Ik ben niet goed genoeg, jongens. Verwacht niet te veel van mij of zo?
Ik denk gewoon dat er veel twijfel in zijn hoofd zit. Mm. Hij heeft natuurlijk lang niet gekoerst. Maar ik denk dat het er altijd wel een beetje in zat. Gewoon twijfel. En het sprak heel lang voor hem dat hij die twijfel uitsprak. Dat is best mooi. Maar ja, wielrennen is natuurlijk ook gewoon... toch voor een klein maar belangrijk percentage acteren. Weet je wel, je doet als je met de grote mannen zit, doe je alsof je het heel, heel makkelijk kan. Je gaat geen gekke bekken trekken, je doet gewoon. Hè? En dan ineens los je. Mm-hmm. Dus acteren is ook een belangrijk onderdeel van het wielrennen. Ja. En ja, hij is misschien iets te eerlijk, maar nu maakt hij ook gewoon een heel slechte keus.
Ja. Maar zou het niet kunnen? Ik kan me voorstellen dat zij gaan naar die tour en ze zeggen: we gaan na een week gaan we de balans opmaken. Dat wie onze kopman is. Ja. Ja, dat was de strategie. En we zijn nu ongeveer een week verder. Tom die rijdt daar in die koers en die denkt al een paar dagen: ik kan eigenlijk niet echt goed meekomen. Ik voel me niet goed genoeg. En denkt gisteren op die klim, denkt, nou, dan we gaan nu een klim beginnen. Ik ga sowieso een paar minuten aan mijn broek krijgen. Mijn klassement zit erop. Dan ga ik nog even wat kopwerk doen voor Roglic. Want als je het uit die lens bekijkt, dan maakt het eigenlijk niet zo uit of die kopwerk of niet gedaan heeft voor Roglic. Die paar minuten ging hij toch verliezen.
Nee, maar kijk, als hij dat niet had gedaan en een minuut minder had verloren. Ik bedoel, dit is een andere dimensie waarin dit was. Je weet niet of dat was gebeurd. Of dat hij dan nog steeds zo ver doorheen was gezakt. Maar als hij dat niet had gedaan, dan stond hij nog dichterbij in het algemeen klassement. En dan had niet iedereen nu gedacht: oké, Dumoulin is de knecht van Roglic. Dumoulin heeft veel meer waarde als schaduwkopman, zelfs als schaduwkopman die niet in vorm is voor Roglic, dan dat hij heeft als meesterknecht. Alleen al door zichzelf zo te framen, heeft hij Jumbo-Visma een wapen ontnomen.
Ja, maar als hij 1 minuut minder had verloren, dan had hij nu 1 plekje hoger.
Ja, en dan had hij 2 minuten gestaan.
Nee, hij had die 9e gestaan.
En dan is nog...
Of niet? Oh nee, niet.
Nou, hij staat op 3 minuten 22. Ja, dan was Mollema, die 1 plekje hoger staat, die staat op 2 minuten 31.
Maar 2 minuten 22 met nog 2 weken te koersen, met nog Planche de Belfier die erin zit, wat een tijdrit is die op zijn lijf geschreven is. Er kan echt zoveel gebeuren deze Tour. Het is absurd om in week 1 te besluiten: ik ga vanaf nu knechten.
Hij deed een... die gast die aanviel zonder overleggen in dat spelletje. Was Larry...
Leroy Jenkins,
zei hij. Ja. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen dat nu is het verhaal: Tom Dumoulin is onzeker. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, de strategie van Jumbo van tevoren om al na een week te gaan beslissen wie van de twee kopman is, is niet zo'n slimme strategie. Want waarom zou je die twee kopmannen niet gewoon week 2 en week 3 innemen? Want je hebt genoeg goede knechten. Ja,
maar misschien hebben ze het dan niet goed uitgelegd aan Dumoulin. Want het feit dat je iemand tot de kopman benoemt, wil niet zeggen dat er dan vervolgens nog 6 knechten zijn. Dat kan ook betekenen dat je nog iemand een bijzondere status geeft. Dat je zegt: dit is onze schaduwkopman, die staat er nog goed voor. Dus die proberen we zo lang mogelijk boven het algemeen klassement te houden. Want dat helpt ons op alle fronten. Dus ik weet niet of het nou gaat over de mentale gesteldheid van Dumoulin. Ik denk dat we in ieder geval moeten constateren: ik vond het echt een knoepert van een tactische blunder.
Ja.
En
de ploegleiding zei ook dat dit niet de bedoeling was.
Nee, precies daarover. Dus daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Want dat is ook volgens mij belangrijk. Maar die tactische blunders, dat is natuurlijk... Dit is het hoogste podium bij het wielrennen. Hier is echt nauwelijks ruimte voor fouten. En dit is een grote fout. Ik zeg niet dat ze hiermee de Tour verliezen. Verre van. Er kan nog van alles gebeuren. Ook met Dumoulin. Misschien geeft het hem juist de ruimte om een keer aan te vallen. Of ontstaat er juist vrijheid in zijn hoofd. Maar het was een grote fout. In een week die voor Jumbo... Dus een week waarin voor Jumbo volgens mij in een soort Hosanna stemming was met 3 ritten en zo. Dit was echt een stomme fout. Om deze met een... toch volgens mij een beetje een kater de rust daarheen gaan. Ja, ondanks de gele trui.
Je zou dus kunnen zeggen, verbazingwekkend punt 1 is dat Jumbo zoveel kilometers al op kop heeft gedaan in week 2. Verbazingwekkend punt nummer 2 is dat Dumoulin besluit om harikiri te plegen. Ja. Want het was ook, je zat naar tv te kijken, hij heeft ongeveer een minuut op kop gereden. Echt heel kort, maar volledig in het rood. Ja. Dus echt keihard op kop gaan rijden.
En daarna nam Roglic niet over. Wat ik ook wel gek vond. Ik vond namelijk, op een gegeven moment ging Pogacar, die viel aan. Roglic ging er vrij simpel naartoe, samen met Quintana. En toen hield hij de benen stil. Ja. En dan denk ik van, er liggen toch best wat mannen, ik noem hem Bernal, die niet mee is. Ga maar kijken. Ga maar eens proberen.
Naar eigen zeggen was dat omdat hij nog niet de gele trui wilde pakken.
Want die wou die pas vandaag pakken.
Maar hij zei ook dat hij de beslissende aanval van Pogacar had kunnen counteren. Als hij had gewild, zei Roglic. Had het dan gedaan.
Ja, dat snap ik ook niet.
Maar punt drie nog over de Jumbo-strategie deze week. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg raar dat er nu direct nadat dit gebeurt met Dumoulin ook weer zo'n shitstorm rondom de ploeg ontstaat. Dat hem even terugbrengt naar Jotto Lumbo een paar jaar geleden. Dat ik dacht van Robert Gesink, die geeft kritische fans op zijn Strava gewoon lekker middelvingertjes.
Ja, dat vond ik ook opvallend.
Marijn Zeeman die zegt Dumoulin heeft dit zelf besloten. Dus die trekt zijn handen ervan af. Ja. En het is gewoon.
Ergens snap ik dat wel. Ik bedoel, ja, het was niet de afspraak. En moet je dan gaan liegen dat dit wel de afspraak was? Of dat je dit hebt gezegd?
Nou ja, je hoeft er niks over te zeggen. Je kan ook gewoon zeggen, Dumoulin besloot om dit te doen. Ja, punt. Zonder te zeggen, dit was niet de afspraak.
Ja.
Nou, ik vond het een beetje Ronald Koeman. Ronald Koeman doet dit
maar het is ook, maar het is ook een beetje de fout isoleren. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het is juist slim dat je zegt... het is een individuele fout van een renner, had hij niet moeten doen. Zandrover en weer door. De ploegentactiek blijft ongewijzigd. We moeten hem alleen misschien nog een keer herhalen dat Tom Dumoulin hem ook snapt. Dus ik vond die reactie
in de media.
Ik vond die reactie van Maassen en van Zeeman niet per se heel, heel vervelend. En Gesink snap ik ook wel. Ik bedoel, die schreef zichzelf helemaal de barste gereden. Dat is niet het moment dat je met kritiek moet komen.
Nou, ik vind het gewoon. Ik denk ook, er is zo'n hosanna-stemming rondom die ploeg. Ja. Ze kunnen prima af door een keer te zeggen, nou, dit ging niet helemaal zoals we wilden.
Ja, dat is ook zo.
En dan hoef je voor de rest. Nou, maar dan hoef je voor de rest niet ontzettend in de verdediging te gaan en boos te worden of wat dan ook. Dat is gewoon echt nergens van.
Maar ik vind wel ook dat ze ook gewoon wel kansen hebben laten liggen. Als we kijken nu naar Bernal bijvoorbeeld, die etappe waar ik dus donderdag was, waar eigenlijk niet zoveel gebeurde. Mm-hmm. Ja, daar was Bernal gewoon niet zo goed. En vooral, Bernal is niet zo explosief. Dus op die kortere klimmetjes van de eerste categorie die wel stijl zijn, ja, daar moet je toch gewoon wel echt iets proberen. Want Roglic is daar wel heel goed. Die heeft wel die punch. En nu, ja, Bernal, je zag het vandaag. Die gaat gewoon heel sterk zijn in de tweede en derde week.
Ja, daar gaan we het straks nog over hebben.
Maar het sandwichmodel, we moeten nu dus.
Je nog iets positiefs zeggen?
Ja.
Nou, ik weet er alleen.
Kom maar door.
Het is natuurlijk dus even ter aanvulling op het punt wat Tim maakte net. Kijk, wat ze tot nu toe misten, natuurlijk Jumbo-Visma, waarom ik ook wel gematigd enthousiast ben over de middelvingertjes die Robert Gesink uitdeelt op zijn Strava. Wat ze misten, was een gezamenlijke vijand. en dat is natuurlijk heel prettig. Dus wat maakt het teamgevoel nou echt sterk, zeg maar? Is dat je 's avonds laat met elkaar gegeten hebt en met elkaar aan mopperen bent over dit. Namelijk, we maken één fout en iedereen valt weer over ons heen. Zie je wel, weet je wel, moet het allemaal zelf doen. Dus ik denk dat het voor het teambeeldgevoel zou het wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn. Als we straks over 20 jaar andere tijden terugkijken op de overwinning van Tom Dumoulin in de Tour de France van 2020.
Maar het, ja,
laat het hopen.
En hamburgermodel. Ze zijn wel echt ontzettend dominant en sterk. En ze rijden gewoon, als ze even aanzetten, gewoon heel Ineos eraf.
Mm. Ja, Ineos is niet goed. Kijk, Bernal gaat nog wel beter worden.
Ja.
Maar om eerlijk te zijn, de rest van Ineos.
Pogacar is Aru kwijt.
Ja, zijn meesterknecht. ik bedoel zijn kopman. Nee, ja, Van Baarle is goed en Krasnoviejko is goed.
Ja.
Maar de rest, ja, Sivakov is gevallen, dus die zou nog wel beter kunnen worden. Maar de rest.
Want qua ploegen is er weinig concurrentie. De mobbies zijn ook nergens.
Ja, daarom is het jammer dat ze dan toch hun tweede wapen. Oeh, nu zit ik weer in een dubbele sandwichmodel.
Ja.
Sorry, boys. Terug naar de koers?
Ja, terug naar de koers. Want Hirschi, ja, Hirschi was solo gegaan.
Ja. En toen zagen we dus weer alle bijtjes aan kop rijden.
Ja, waarbij je dan toch ook wel weer denkt van, waarom rijden jullie nu op kop? Mm-hmm. En niet bijvoorbeeld de ploeg van Yates?
Ja.
Of een andere ploeg?
Ik denk ook dat misschien een beetje de traditionele regels van de gele trui moet zich verdedigen en op kop rijden. Dat in het geval van Yates misschien ook al een beetje geldt. Dat zo duidelijk was dat Yates die trui niet naar Parijs ging brengen. Dat er ook de strijd nog steeds wel een beetje tussen Ineos en de Jumbo's plaatsvindt. Ja.
En dat er ook gewoon wel dusdanig weinig Mitcheltons in die voorste groep zaten, dat waarschijnlijk gewoon Yates zelf op kop moest gaan rijden.
Ja, of Esteban Chavez.
Ja, die kwam wel flink achterstand binnen vandaag.
Ja. Ja, wel jammer, want hij had denk ik...
Het is nooit 2 dagen achter elkaar goed, is mijn idee.
Nee, klopt.
Ik dacht dat hij wel de bolletjes trui opgeschreven zou hebben dit jaar. Maar het is toch niet echt...
Die gaat Gaudu al winnen. Dus
waarom even Hirschi? Het is toch zijn tweede nummertje deze Tour. Dat was indrukwekkend, hè?
Ja, dat
wat
is
een echt, lekkere rijder is dat.
Echt een leuke renner.
Ja.
Die gaat mooie battles uitvechten volgend jaar met Alaphilippe, denk ik.
Ja, Hirschi ja. Ali noemen wij hem.
Ja, het is echt...
Dat is zijn echte naam, hè?
Somalisch bloed.
Somalisch bloed, ja. Verre familie van.
Heel kritisch op de islam ook.
Dat zie je net als je hem gewoon ziet
net
koersen.
Als zus. Maar ja.
Dat is echt typisch Mark. Ja. Ja. Dat is mij ook opgevallen.
Mark en Jaan.
Maar wat wel grappig is, vind ik, als je hem ziet fietsen... is dat hij best wel stevig is. Best wel veel spieren.
Ja, veel meer dan zijn zus.
Veel meer dan zijn zus.
Ja, zeker, ja.
Maar dan gewoon toch in flink tempo die berg overrijdt. Want hij had echt goed geklommen. Ja. Hij ziet er helemaal niet uit als een frelle klimmer of zo.
Maar nou ja, hij had wel power. Maar het is ook, ik vond het wel knap hoe hard hij wegreed van dat groepje. Want dat was, nou ja, we noemden het net al wie er allemaal in zaten. Maar er zijn toch ook geen koekenbakkers. Dus knap dat hem dat lukte.
Ja, schitterend.
Dacht ik had hem echt gerund.
4 minuten toen hij aan de laatste klim begon. Ik dacht een beetje, van tevoren dacht ik van... 4 minuten is net een beetje krap als de favorieten echt gaan rijden. Maar het gebeurde gewoon net niet echt. Mm. Het ontplofte niet genoeg, zeg maar, dat de favoriet hem in één keer bij konden halen op die klim. Dus hij kwam in zijn eentje nog boven, begon in zijn eentje aan de afdaling.
Ja.
Maar toen had hij wel echt heel weinig.
Ja, en hij had een beetje pech ook dat het daarachter natuurlijk gewoon in groepjes was. Dus dat die jongens voorop, dus de Roglic, Pogga en Landa, Bernal, ja, die wilden wel rijden. Want die waren bezig om die boys erachter op achterstand te zetten.
Dus Quintana vooral, denk ik.
Hè? Ja, zeker. Maar ook Guillaume Martin en Uran, die toch ook gewoon wel echt in orde is.
Ja, zeker.
Vind ik echt wonderbaarlijk. Na die val van vorig jaar in de Vuelta en slechte Dauphiné.
En als je zijn Instagram het afgelopen jaar hebt gevolgd, dan denk je dat hij eigenlijk nooit fietst.
Alleen maar feesten met Froome, toch?
Ja, ja. Winkels openen.
Feesten met Froome.
Ja.
Maar ik vond...
Heb je zijn biografie... Even zijn stapje voor Uran. Zijn biografie is uitgekomen. Vooralsnog alleen in het Spaans. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Maar het grappige is dat hij op de cover... Kijkt hij over zijn linker schouder.
Ik bedoel, refereren naar het Fino-moment.
Ja, ik dacht, een mooie knipoog naar het moment in Londen.
Dat is zijn signature move natuurlijk.
Ja, dus hij heeft hij een dacha mee verdiend.
Misschien
zou ik ook de hele tijd doen.
Misschien even voor de mensen die dit niet weten. Op de Olympische Spelen reed hij met Fino naar de finish. En toen ging hij een beetje opzichtig de verkeerde kant op kijken. Terwijl Fino aan de andere kant langs hem fietste.
Ja, terwijl Uran echt wel een robbertje kan sprinten.
Ja. Maar er zijn vermoedens dat hij dat expres deed.
Maar ik vind het dus altijd heel leuk, hè? Dit soort etappes. Als je dus zo'n situatie krijgt. Sowieso is de laatste jaren is een finish bergaf. Of een vlakke finish na een bergetappe is vaak heel erg leuk. Dus de finish bergop zorgt er de hele tijd voor dat het kruid een beetje droog blijft. Tot 1 kilometer of 3 kilometer voor de finish. Maar vandaag kreeg je dus de leuke situatie dat je dus groepjes met favorieten had. Die bij elkaar zitten.
Ja.
Dat vind ik altijd superleuk.
Die ook nog eens echt flink moesten koersen.
Ja, dus het werd echt, op een gegeven moment gingen dus Bernal en Roglic en Pogacar. En wie zat er nog meer bij? Landa?
De tijger op de tak.
Ja, de tijger op de tak zat er.
Hij was wakker.
Ja, hij had zelfs af en toe zijn mond open.
Klopt, en geen last van krampjes.
Nee.
Ja, dat is toch ook fijn.
Ja, maar die gingen dus echt koersen tegen de achtervolgende groep.
Ja.
Met daarin onder meer...
Poort, Martin, Quintana, Bardet, Uran, Mollema.
Ja. Ja,
Poort zat trouwens op de berg, zat hij er goed bij, hè?
Ja, ja.
Maar ja, waar hij daarna ineens was.
Ja, hij was in één keer was hij het weer
met
kwijt.
Dalen was het verkeerd gegaan.
Ja, nou, maar, ongelukkig, maar hij is wel in orde.
Ja,
maar
we zijn nog niet bij etappe 9, jongen.
Nee,
of was dat vandaag?
Dat was vandaag etappe 9.
Heetje.
Persoonlijk record.
Ja.
Maar dit was dus een hele mooie situatie in de race. Dus dan had je dat, je had eerst Hirschi. Dan dat groepje erachteraan met Bernal en Roglic. En daarna het groepje met Quintana en Poort. En het was echt koersen tegen elkaar op dat vlakke. Dat is dan echt zo tof.
Alle knechten weg. Ja. Kaarten op tafel. En gaan.
Ja, Dumoulin deed dus wel weer kopwerk deze keer voor Roglic.
En nuttig.
En nu was het nuttig, want hij haalde Pocky terug.
Ja, en het was nuttig en het was dus niet all-out. Hij ging ook niet helemaal in het rood, want hij is ook gewoon best kort gefinished.
Ja, hij parkeerde wel even na zijn inspanning. En toen,
ja, dat mag ook.
Ja, maar toen trok hij zichzelf wel weer in gang. Ja. En inderdaad, kort gefinished. Dus best, nog best aardig.
Hey, hij zat in dat groepje met Quintana, of niet?
Nee, met Valverde en Carapaz en Yates en Lopez. Ja. Toch eigenlijk wel die mannen toch best de verliezers van de dag. Dus Yates en Lopez.
Ja, ze verliezen al 40 seconden.
54?
Ja, oké. Okay, ja. 54 seconden op... Ja, nee, dat is waar.
Ja.
Ja. Ja. Dus, maar in de afdaling kwamen Pogacar, Roglic, Landa en Bernal dus bij Hirschi.
Ali.
Ja.
Ja.
En Hirschi bleef er keurig aanhangen.
Hij hield zijn benen stil. Hè? Hij gokte op de sprint. Hij dacht, ik ga niet doorrijden. Ik ga gokken op de sprint. Ja, maar hij dacht, nou ja,
dat is ook heel logisch. Hij heeft gewoon van hun heeft hij de beste sprint. Ja. Alleen ja, hij had al 100 kilometer op kop lopen stampen.
Ja, het was echt een end had hij al alleen gereden.
Dus hij ging ook als eerste de sprint aan. Wat ik ook wel weer vet vond.
Vond ik ook. Maar was dus, ja, dus altijd achteraf is het mooi wonen. Maar hij ging wel iets te vroeg.
Twee Slovenen. Ja. Weer.
En volgens mij had hij wel de hoogste topsnelheid.
Ja?
Ja, Pogacar, die had het ook door. Die kroop lekker in zijn wiel en die kwam er overheen.
Ja, maar ik denk dat hij toch ook een beetje op de verrassing gokte.
Ja, 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 dan had hij, ja. Ja, het hing een beetje in tussen een hele lange sprint en een soort
en een korte explosieve.
En daardoor was het van allebei eigenlijk net niks.
Ja, hij had beter voor de korte explosieve kunnen gaan. Omdat hij daar natuurlijk met die klimmers veel meer het verschil maakt.
Ja, zeker na 100 kilometer.
Ja, maar ja, die had hij ook al op kop gereden. Arme Hirschi.
Ja. Nee, is kloten. Maar hij is al een keer tweede geweest achter Alaphilippe. En nu derde achter Pogacar en Roglic.
Mooi om je een scorietenpool te hebben.
Ja, maar toch, bij dit soort jongens denk ik altijd, dat volgens mij is de ervaring bij grote rondes altijd, als dan zo'n jongen eenmaal, als je die eenmaal een paar keer hebt gezien en hij is goed, dan komt er nog wel een kans. Dus ja. Ik weet niet of dat hij deze Tour nog een etappe wint, maar het is niet de laatste keer dat we hem gezien hebben.
Daar gaan we nog veel van horen, wil je zeggen.
De komende twee weken.
Ja. Nou, er is altijd tijdens de Tour ineens iemand die komt opduiken en ineens bij alle aanvallen betrokken is.
Mm-hmm.
Ja. Dat is gewoon altijd, zijn er altijd twee of drie.
Ja, en hoe dichter je bij de derde week komt, hoe minder dat, hoe kleiner dat groepje wordt.
Ja, dus dat was. Dus we verwachten dat Hirschi er nog wel een keertje in de laatste weken bij zal zitten. En dan wel de sprint wint. Of gewoon wegblijft. Want ik dacht nu dus gewoon, wat was er gebeurd als hij gewoon was doorgetrapt?
Ja, omdat hij op een gegeven moment inhield. Nee, dan had hij het niet gered. Nee, ze kwamen echt zo hard met z'n vieren kop over kop.
Ze zijn ook echt, Roglic, echt een goede daler ook. Hè? Ja. Pogacar ook trouwens.
Nog even de top, wat zullen we doen?
Dus, ja, Pogacar 1, dus in het groepje. Roglic wordt tweede, Hirschi derde, Egan Bernal vierde en Mika Landa vijfde. Mollema.
Even de sprint van Mika Landa.
Ja, die, het ontbreken van een sprint.
Die had ik op mijn stadsfiets nog wel gepakt. Ja. En die is gejat trouwens.
Ja, het is een blauwe band ook, had hij voor. Ja. Swap fietsjes had hij. Bauke Mollema, 11 seconden, zesde. In het groepje met Guillaume Martin, Romain Bardet, Richie Poort, Rigoberto Urán, Nairo Quintana.
Richie Poort, gewoon etappe 9 overleefd, hè Willem?
En negende geworden.
Ja, dit is de theorie die wij al... Dit was de eerste theorie van 2020, toch, die we hadden?
De Willunga Hill, die alles ging veranderen.
De Willunga Hill these, omdat hij dit keer niet won op Willunga Hill, zei jij, Willem, dat alles anders zou worden dit jaar met Richie Poort.
Ja.
En de Willunga Hill these houdt het volgens nog.
Ja.
Ja.
Is hij op
ik
koers
heb wel
de
een beetje uit de hand gelopen, deze these, moet ik zeggen. Hoezo? Ik wist niet dat, zeg maar, dat het ook, zeg maar, effect zou hebben op de... Op de rest van de wereld.
Dat het corona zou ontketenen.
Mm-hmm.
Ja, precies.
Oké, Poort 9e. Urán 10e. Quintana 11e.
Ja.
Vond ik opvallend.
Ik dacht dat hij beter was.
Ik dacht ook dat hij echt heel goed was.
Ja, en het leek ook even dat hij...
Gisteren leek hij echt heel goed.
Nog alle kansen op de groene trui.
De groene trui van Skoda bedoel je?
De groene trui van Skoda, ja precies. 54 seconden zat het groepje daarachter met onder andere Valverde, Yates, Miguel Angel Lopez, Carapaz en Dumoulin en Enric Mas. Daarmee hebben we alle favorieten wel zo'n beetje gehad, toch?
Ja. Ja, ja. Boegman is er hard doorheen gezakt. Die heeft toch echt veel last.
4 minuten aan de broek.
Ja, die heeft echt veel last van die valpartij in de Dauphiné.
Weet je met wie die in een groepje zat?
Harald Tegada?
Dark Horse.
Darker dan dark. Ja. 95% cacao.
Ja, maar goed, nu een gele trui dragen dus. Want Yates finishte niet in de bovenste groep. Dus Roglic.
Zijn eerste ooit.
Zijn eerste ooit.
Het, Turbo Primoz.
Nee, het is zijn eerste ooit. En ik zag hem staan in zijn gele trui. En ik was eigenlijk al meteen heel erg gewend aan het beeld. Je zou niet zeggen dat het zijn eerste ooit was.
Nee, we hebben hem wel vaak in een gele trui zien rijden. Alleen in andere rondes.
Is het ook de eerste ooit van Jumbo-Visma? Ja, toch?
Nee, Mike Teunissen bijvoorbeeld.
Oh hem. Ja, sorry. Ja. Kan ik het vergeten? Is ook zo. Ja, nou, misschien was dat het. Dat maar ik daar al gewoon aan gewend was.
Is dit een goed moment om even de balans op te maken? Hoe we nu staan in het algemeen klassement?
Dan, is goed. Eerst eventjes dan de top 10 of zo. Of de top 15 pakken erbij. Ja. Mensen die nog meedoen.
Ja, Roglic dus bovenaan. 21 seconden voorsprong op Egan Bernal. 28 op Guillaume Martin. 30 op Romain Bardet. 32 op Quintana en Uran. 44 op Pogacar. En 1 minuut 2 op Adam Yates. 1.15 op Miguel Angel Lopez. En 1.42 op Mika Landa.
Ook niks voor Lopez om nog niet één keer naar aanval te zijn geweest. Hè?
Ja, dat vind ik zo'n onzin. Dat vind ik dus echt hetzelfde als wat Willem heeft met als dat Nibali elke keer zo'n goede daler wordt genoemd. Dat Lopez zo'n aanvallende renner wordt genoemd. Het is een Levi Leipheimer.
Ja,
hij plakt. En dan doet hij één keer een Aru-aanval met veel bombari. En dan wordt hij 20 meter weer weer ingehaald. En dan is het ineens, oh ja, wat een aanvallende renner.
Ik waardeer dat. Ik waardeer de Aru-aanval.
Miguel Angel Lopez, vanaf nu noemen we hem duct tape.
Miguel duct tape Lopez. Ja, goed. Dat lijkt me uitstekend.
Kijk, wat me nou pijn doet als je hier naar kijkt, hè.
Beste Nederlander nog even?
Ja, dat wilde ik zeggen. Mollema's 13e. Op 2.31. Daarna Dumoulin, 14e. Op 3.22. Maar we hebben het dus de hele tijd over de gouden generatie Nederlandse wielrenners. Maar ja, kijken we nu even naar de Tour. Zien we Slovenen, Fransen, Colombianen. Dominant hoor.
Ik bedoel, vooral Colombianen. Staan er gewoon 4 in de top 10.
Ja, Bernal, Quintana, Uran, Lopez in de top 10. Maar Slovenië natuurlijk met Pogacar en Roglic. Frankrijk met Martin en Bardet. Bardet rijdt ook beter dan verwacht.
Bedoeld, veel beter.
Het was zijn eigen bedoeling helemaal niet.
Nee, die ging voor etappen, zei die maar.
Helemaal bevrijd.
Ja, omdat Pinot slecht is.
Wisten jullie dat? Ik las een stuk over het Sloveense wielrennen. En Bahrein McLaren speelt best wel een belangrijke rol in het Sloveense wielrennen. Die hebben daar een kantoor in Ljubljana. En er zitten heel veel Slovenen in het bestuur en in de crew van Bahrein McLaren.
Maar waarom rijdt er dan geen één Sloveen?
Ja, dat is ook. Nou, rijden er heel veel. Bijvoorbeeld Mohoric.
Oh ja.
Maar zij zeggen zelf ook van... het zou natuurlijk wel mooi zijn als Roglic of Pogacar daar een keer de overstap maken.
Nou, van Roglic blijven ze af. Die heeft net zijn contract verlengd.
Ja.
Zegt niks, hè? Wielertransfers is the next best thing. Of the next big thing.
Conclusies. Ja, na dus de eerste week, of de balans.
Dat is denk ik goed, want we gaan morgen de eerste rustdag in.
Ja.
Één ding wat natuurlijk boven de markt hangt, is vandaag wordt iedereen getest op corona.
Ja.
En dat is natuurlijk nog steeds, het is moeilijk om te vergeten dat de context is waarin binnen deze tour plaatsvindt. Maar nog even voor de duidelijkheid, 2 positief geteste gevallen. En je wordt verzocht de tour te verlaten met de hele ploeg.
Ja.
Dus dat is nogal iets wat. Dus stel je voor, morgen wordt er een ploeg uitgehaald. En dan is dat natuurlijk waar de hele rustdag over gaat. En de hele volgende week. En dan is eigenlijk de Tour een beetje onthand, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat is volgens mij de. Maar even ervan uitgaande dat we in een wereld leven waarin dat niet gaat gebeuren. Ja, dan is dus de vraag: wat is de conclusie na week 1?
Nou, de conclusie is, tenminste, als ik zo naar de top 10 kijk. Dat het gisteren natuurlijk wel een rampendag was voor Jumbo. Mm-hmm. Ondanks ons sandwichmodel. Ik vond het gewoon een rampendag. Maar dat het wel echt schitterend is geweest voor de koers.
Ja.
Kijk, Jumbo was echt ijzersterk. Ook met 2 man in de top 5. Sterkste ploeg, meeste overwinningen. Ze gingen elke dag in Polonaise van het hotel naar de bus. En dat heeft nu gewoon een
op 1,5 meter afstand.
Op 1,5 meter afstand. Met zo'n hand met een stok eraan. En nu zit je gewoon met 7 man binnen 44 seconden. Dus de top 7 staat binnen 44 seconden. En die nummer 7 is in mijn ogen misschien wel het gevaarlijkst.
Teddy? Dus,
ja, Poga. Ja. Teddy. En dus we zitten eigenlijk gewoon, als je naar de stand kijkt, naar een schitterende koers te kijken.
Ja, zeker.
Neem niet weg dat er tot donderdag buitengewoon saai en suf gekoerst is. De parcoursbouwer heeft een schitterend parcours uitgezet. Met leuke aankomsten, veel middengebergten waar iedereen van alles kan. En ze doen er gewoon niks mee. Ze laten gewoon wandeletappes. Terwijl het parcours nodigt uit tot aanvallen, tot kleine verschilletjes maken. Bernal had in mijn ogen al op veel grotere afstand kunnen staan. Die staat op 21 seconden.
Dat was heel fijn geweest ook. Voor onze gemoedsrust.
Dat was heel fijn geweest. Maar ja, het belooft wel heel veel gekkigheid voor de komende 2 weken.
Het is grappig dat gewoon de aankomst bergop is gewoon in het parcours. Leidt vaak tot koersen die op slot zitten. Dus je moet gewoon de parcours bouwen. We moeten gewoon meer van dit soort etappes als vandaag erin stoppen.
Meer wind. We moeten meer wind in de koers.
Wind is leuk. Vrijdag was natuurlijk ook fantastisch. Hebben we het niet eens over gehad. Hè?
Volgens mij dinsdag is het weer waaiertime.
Ja. Reis langs de kust. Ik zag in het tourboek Gouvenou, die het parcoursbouwer is. Die zag ik zeggen van, dinsdag hebben we expres routes genomen waar het altijd keihard waait. Ja. En woensdag gunnen we ze wat rust en hebben we juist voor heel erg afgeschermde route gekozen.
Ja, dat is mooi.
En denk je dat Mollema en Pogga en de tijger op de tak nu wel een weer-app gaan bekijken? Of?
Ja.
Dat is toch ongelooflijk? Mollema, na afloop. Ja, ik wist het niet. Ik wist niet dat het daar ging breken. Nee. Terwijl iedereen... Ja, ik wist het ook dat het daar ging breken. Het was helemaal open. Ze gingen naar rechts rijden, windschuin in de rug. En iedereen zat al klaar. En dan toch 3 ploegen die...
Nou, ja, het is ook,
en Mollema is toch een Groningse jongen. Dus die zou toch wel met wind moeten kunnen fietsen.
Het heeft heel veel ook met timing en zo te maken. Je kan net, zit je 1 seconde op de verkeerde plek. En je hebt een gaatje en je komt in de wind te zitten. Dat is ook het probleem met die waaiertaps.
Ja, dan helpt het wel als je het weet.
Ja, maar zelfs als je het weet, moet je super scherp zijn. Ja. Om te zorgen dat je niet in een verkeerde waaier komt te zitten.
Ja, dat is natuurlijk zeker waar.
Maar nog heel even om aan te sluiten bij wat Jonne net zegt. Ja. We hebben natuurlijk... in theoretisch kader de hegemoniale stabiliteitstheorie.
Mm-hmm.
Vooral omdat de hegemonie van Sky en Ineos een beetje afgelopen lijkt zijn. Al een paar jaar eigenlijk. En er is dus oorlog in het peloton voor wie de nieuwe hegemoon gaat worden.
Mm-hmm.
En we zien langzaam natuurlijk Jumbo als nieuwe hegemoon. Zien we tevoorschijn komen. Zou natuurlijk schitterend zijn als dat zo is. Maar wat je net al noemde, het zijn in de top 12 staan allemaal renners. Alle kopmannen van verschillende ploegen. En dat is precies wat de hegemoniale stabiliteitstheorie zegt. Oorlog tussen 12 ploegen voor de nieuwe hegemonie.
En daar ben ik dus ook een beetje met mijn geel-zwarte hartje een beetje bang voor. Want daarom ging ik ook zo hard op Dumoulin net. Want het dreigt natuurlijk gewoon een mano a mano te ontstaan in de komende 2 weken. En dat is schitterend voor de koers. Ik zie er zeer naar uit de komende 2 weken. Maar het is echt, mensen moeten gaan aanvallen.
En heb je die tas van vrijdag gezien?
Ja, dat is schitterend.
Daar wil je niet in je eentje komen te zitten.
Maar het gevaar...
7 bergen, vrijdag.
Yes.
Ja. Nou ja, dus en in dat opzicht kun je natuurlijk zeggen... Jumbo-Visma heeft nog steeds een hele sterke ploeg. En dat is nog steeds een heel belangrijk wapen... om die mano en mano een beetje tegen je... een beetje naar jouw eigen vorm te shapen. Maar waar ik een beetje bang voor ben... is natuurlijk jij noemde net Bernal en Diesel. Ik vind Quintana beter dan ik had verwacht. Ook al verliest hij vandaag een handvol seconden... Pocky liet zich verrassen door die waaieretappe. Maar als had hij dat niet gedaan, dan had hij nu in het geel gestaan. Het is een beetje het gevoel. En dat is ook dat Roglic kwam natuurlijk eigenlijk on fire deze tour binnen. Waar was natuurlijk nog al iedere keer de vraag: kan hij het 3 weken volhouden? Ik ben een beetje bang voor dat Roglic of gelijkmatig de komende 3 weken of een klein beetje minder wordt. En dat er een aantal anderen van die zeg maar 12 toppers die in de top 12 staan van al die verschillende ploegen steeds beter gaan worden in de komende weken.
Ja.
En dat het dus de mano a mano wordt en dat de vraag is, kan Roglic dat winnen? Ik denk dat in ieder geval, mijn gevoel is... Ze hebben kansen laten liggen deze week. En ze hebben een blunder gemaakt. En we gaan pas over 2 weken zien wat er gaat gebeuren. Maar ik ben minder zeker geworden van een Jumbo-Visma-overwinning in het afgelopen weekend dan dat ik daarvoor was.
Ik ook. En om aan te sluiten bij jouw
hegemoniale stabiliteitstheorie.
Hegemoniale.
Ja, wat bij Sky en later bij Ineos eigenlijk nooit gebeurde, dat iedereen tegen hun ging koersen. Dat vond ik wel dat het een beetje bij Jumbo gebeurde nu. En dat is omdat ze dus de status nog niet hebben. Maar ook omdat de rol ze nog niet helemaal past. Mensen hebben zoiets van, ja, wie zijn jullie eigenlijk?
Gelijk grote waffel.
Grote waffel. Modo die even het peloton ment.
Ja.
Als ware Angela Merkel. Mm-hmm. Weet je, dat kan zich ook tegen je keren. En tot nu toe was het toch wel heel erg met z'n allen tegen Jumbo.
Ja. Ja, nou, ik snap het wel. Ik denk ook, waarom al die spierballen taal je in de eerste week? Ja.
Nou, ik heb ook een beetje het gevoel dat ze moeten er even de rustdag aangrijpen om even tactisch goed alles door te spreken. En alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met een paar gezegd cruciale jongens. Nou, Dumoulin lijkt me sowieso dat je daar even een gesprek in
moet. Misschien een prozakje of zo.
Maar Geesink ook wel een beetje, hoor. Dat ik denk, goh, laten we zeggen, die laat zich ook niet van. Voor een renner met zoveel ervaring zou ik iets meer tactisch vernuft verwachten. Die kan zelf ook bedenken. Als je zoveel ervaring hebt, misschien is dit niet zo handig. Niet het handigste moment om mezelf helemaal naar de kloten te rijden.
Ja.
Ik luisterde op de weg hier naartoe de cycling podcast. Die vond ik wel heel hard. Maar dat gaat ook wel over het sentiment wat rondom die ploeg hangt. Dus natuurlijk, zij hebben natuurlijk een ander perspectief. Ze zijn een beetje meer, zeg maar, de Ineos-connoisseurs. En zij refereerden heel erg aan Nicolas Portal, die je ploegleider, die vorig jaar overleden is.
Ja.
Nee, dit jaar.
Ja, een paar maandjes geleden.
Ja, en die ook altijd bekend stond als zeg maar het baken van rust in de ploeg van Ineos. En ook tactisch brein.
Tactisch brein, ja.
Die juist altijd rust propageerde. Zei, moet wachten tot je kans komt, zeg maar. En bij hen was de conclusie, ja, ik zou Team Jumbo-Visma een Nicolas Portal gunnen.
Ja. Zeeman is dat ook wel.
Ik vind Zeeman hebben we hier gehad. Maar dus, was echt onder de indruk.
Ik ook, nee, absoluut. Maar waar het over gaat is natuurlijk, wat is het sentiment wat rondom die ploeg hangt? Namelijk, daar worden tactische fouten gemaakt. Dat soort dingen gaat ook een eigen leven leiden rondom de ploeg.
Moet er gewoon eerlijk over zijn. Hè? Kan je gewoon transparant over zijn.
Ja,
er zijn fouten gemaakt.
Ik vind Marijn Zeeman geweldig. Ja, maar ja. Dat gaat
een eigen leven leiden door bijvoorbeeld podcast.
Door ons.
Nee. Wat ik nu een eigen leven probeer te laten leiden is dat wij de gezamenlijke vijand worden van Jumbo-Visma. Dan kunnen wij zeggen dat hebben wij aan bijgedragen.
Slim. You take one for the team.
Ja, precies. Ja.
Nice.
Kom Robert, met die middelvingertjes. Robert.
De Robert Geesink van de Rode Lantaarn noemen we Willem Attijn.
Jongens,
het is altijd meta. Meta, deze podcast.
Dat was hem wel voor de balans, hè?
Ja.
Nu kunnen we door naar het hoogtepunt, toch?
Ja, de voorspelbokaal. Ja, nou, Jonne. Pogacar.
Ja. Dankjewel, Tim.
Je bedoelt de enige man die nog geen voorspelbokaal heeft gewonnen deze
Exact, ja. Tim, de enige man die nog geen voorspelbokaal heeft gewonnen deze Tour.
Ja, het is hard, ja.
Het is hard, maar waar.
En daar merk je dus aan hoe slecht de verliezer die is. Hè? Want dan zet ik dat eigenlijk onmiddellijk op het moment dat Pogacar wint, laat ik het even in de app weten. Van nou jongens, ik had hem voorspeld. Gewoon even feitelijk. En dan gelijk zo, ja, lekker makkelijk als je een favoriet voorspelt.
Nou, het is wel waar.
En
De Strade had ik goed en Milaan-San Remo. En toen zei ik toch achteraf, ik moet niet
Van
de
Aert
favorieten gaan voorspellen. Ja. Dus dat doe ik niet meer. Maar, en ik had Bardet.
Oké.
Heel lekker vandaag.
Zeker,
maar,
absoluut.
Het mocht nog niet baten, maar hij is hier voor etappe-overwinningen.
Dus ik wil hier dus op terugkomen.
Nee, ik probeer eroverheen te praten. Willem, wie had jij?
Nee, ik kom er zo meteen ook nog op terug. Dus kom maar door, Willem.
Nee, ik had Thijs Benoot.
Ja.
Maar
die heeft geen zadel meer, dus dat is balen.
Hij heeft geen zadel meer.
Heb je dat niet gezien? Oh, jullie hebben allebei niet gezien. Eergisteren, de etappe dat hij in de ontsnapping zat. Of was dat donderdag? Toen vloog hij uit de bocht. Schampte hij een vangrail en kukelde hij die overheen.
Oh,
zonder
ja.
erg,
ja.
maar toch Ja. Wel zijn fiets, zadel eraf.
Dat heb ik ook gezien. Ja, bij mijn studentenvereniging was dat altijd een manier om iemand homo te noemen. Ja, dat, dat... Geen fiets, heeft een fiets onder zadel.
Ja, die ken ik. In dit geval was het letterlijk.
Ja, ja, letterlijk. Ja.
Maar nee, je benoemd. Maar een beetje met de theorie van die Hirschi waargemaakt heeft. Namelijk, die gaat gewoon mee in de vlucht en dan eindigt hij solo. Maar ja, helaas.
Ja, en Tim, jij downplayde dus mijn inzet. Van ja, je hebt een favoriet voorspeld. Dus dan ga je kijken naar van hoeveel luisteraars hebben dit dan ook voorspeld. Hoeveel denk je?
126.
Bijna. Twee luisteraars.
Nou, het is ook de kans natuurlijk ook niet zo heel groot dat iemand twee etappes achter elkaar wint. Dat gebeurt niet zo heel vaak, toch? Dat je dan gewoon...
Maar hij won er ook geen twee achter elkaar.
Hij won toch geen twee achter elkaar?
Maar Hans is er toch ook? Oh ja, Hans Peter was het. Hij zat ervoor.
Ja, hij won een hoop
maar,
tijd.
Nee, maar inderdaad, de kans dat je twee etappes achter elkaar wint is niet zo groot.
Ja, dat bedoel dat ik. Sorry, dat stond los hiervan. Ik bedoel dat gewoon in het algemeen.
Theoretisch.
Maar goed, twee luisteraars hadden het goed.
Ja, heel goed. Tristan en Mark de Lepper.
En wie is het geworden?
Mark de Lepper.
Gefeliciteerd.
Goeie naam, Mark de Lepper.
Ja, zeker. Maak een goede zadels.
Ik ben dat gewoon hoor.
Wat ben je?
Ik ben dat, Mark de Lepper. Maar goed, ja. Nee, we hadden natuurlijk ook... Ik doe niks af aan je overwinning, Jonne. Maar we hadden vrij laat de voorspelbokaal online gezet.
Dus, dit is zo kinderachtig,
dus er waren natuurlijk
jongens.
Minder mensen die hebben mee ingezonden. Maar het is gewoon... Tristan en Mark de Lepper waren... Timing is ook belangrijk.
Noem je Tristan en Mark de Lepper nou mindere mensen? Dat vind ik echt walgelijk.
Dat zou ik nooit doen. Ik vind het juist knap. Ik vind dat mensen... Mark de Lepper maar de rest van zijn leven... En Tristan eigenlijk ook wel. De rest van hun leven zeggen dat ze een keer de voorspelbokaal hebben gewonnen. Dat is belangrijk. Zijn mensen die dat in een Twitter bio opnemen? In een LinkedIn profiel? Ja. Zijn mensen die daar banen door krijgen? Minister door? Groetjes vecht.
Ja.
Hey, we hadden nog twee groetjes te goed, hè? Van Josephine en Sjoerd Rover. Zullen we die even luisteren?
Yes.
Is Josephine?
Kom er maar in.
Lieve Jonne, Willem en Tim. Heerlijk om de groetjes te mogen doen in jullie podcast. En hoewel jullie alle drie fantastisch zijn, kan maar één iemand de beste zijn. Dat weten jullie ook. En dat is Willem. Dus Willem, mijn volgende houtvis vernoem ik gegarandeerd naar jou. Verder, vele groetjes aan mijn rode lantaarnluisterende collega's Anne en Nigel. En uiteraard fietsvriendinnen Ellen en Lien, familie en vrienden. Oh ja, nog één iets. Wout van Aert is een Belg. Doe ze verder. Groetjes, Josephine.
Oh. Nou, Willem.
Ik zit hier helemaal met rode blosjes op mijn wangen.
Rode koontjes, ik zie het, ja.
Mooi zeg.
Die opsteker kan je wel gebruiken, Willem.
Ook nog in zo'n mooi zangerig Vlaams.
Schitterend, hè?
Echt, hè?
Heel ik dacht leuk. Al dat jij dat leuk zou vinden.
Ja.
Daarom heb ik het ook gevraagd of ze dat wou doen. Maar...
ik hoop dat het begin is van een supportersclub in Vlaanderen. En dat we dan iedere jaar een eetfestijn kunnen organiseren. Dat is mijn wilde droom. Is dat.
Met frietstoof.
Leuk zeg. Nou, dankjewel Josephine.
Leuk hè. Nou,
Shirt erover dan.
Nog een mooie rover. Ja. Gewoon,
mooie rover shirt.
Mooie rover shirt. Komt die aan jongens. Tats.
Ah, vrienden van de Rode Lantaarn. Wat een eer om bij jullie de groeten te mogen doen. Dus bij deze wil ik allereerst de groeten doen aan mijn vriendin Claire. En onze drie potentiële tourwinners. Dex, Cas en Sepp. Mijn maatje Rogier. En ook de groeten aan de mannen van Tourpool Galder. En de Jostieboykes. Daarnaast nog speciaal de groeten aan de rovers van Dispute Uilbal. En jullie natuurlijk. Maak er weer een mooie show van.
Deed hij nou de groetjes aan de Jostieband?
Nee, de Jostieboykes.
Zijn dat de kinderen van de Jostieband?
Dat zou goed kunnen.
Van de Jostieband, de mini Jostieband of zo. Ja, de Jostie Juniors.
Jostie Junior, maar die Jostieband... Oh nee, er zijn wel volwassenen ook.
Ja, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk nog nooit naar de Jostieband geweest. Wat spelen zij? Mainstream jazz?
Nee, dat spelen eigenlijk best wel goed. Ja? Tenminste, de keren dat ik ze heb gezien, was ik iedere keer positief verrast.
hoe vaak ben jij geweest dan?
Nou, ze waren toch gewoon wel eens op televisie, Jostie Band.
Ja, weet ik niet. Ja. Niet op de zenders die ik kijk.
Mag ik even ingrijpen?
We gaan een
nieuwe voorspelbokaal.
Meneer wil er even over.
Ja, ik denk even,
je wil naar huis of niet?
Meneer heeft geen groetjes gehad.
Geen kind naar hem vernoemd.
Nee, ik ben...
Hij wel. Ik
belachelijk gemaakt vanwege de voorspelbokaal.
Ja, dus, donderdag.
We gaan nu donderdag. We dachten gewoon, we verplaatsen de woensdag naar de donderdag.
Ja.
Nee, dat is niet helemaal technisch correct. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ja.
We zijn er donderdag weer. Het is de langste rit van de Tour. De enige rit boven de 200 kilometer met vier bergjes.
Twee koersdutjes.
Twee koersdutjes, ja.
Zo, ik had gisteren een goed koersdutje. Ze lieten toch die kopgroep gaan. En toen heb ik echt een uur lang echt een perfect koersstutje. En op het moment dat ik wakker werd, was het koers. Echt heel content mee.
Oh, goed getimed,
ja,
Jonne.
Ja, echt goed.
Ik wil nog steeds graag een koersstutje WhatsApp-service starten vanuit Rode Lantaarn.
Gewoon, nu slapen.
Nee, ja, nu slapen en ook nu wakker worden.
Anne Janssens. Anne Janssens, die bij mij in de wieler-app zit.
De dag-nacht man.
Ja, jouw compagnon.
De echte baas.
De echte baas. Die had een heel matig koersdutje vandaag. Toch 20 minuutjes na de finish werd hij wakker.
Ja, dat is pijnlijk. Ja. Maar dat kun je dus voorkomen als we de Rode Lantaarn wake-up call doen.
Ja, goeie.
Aan het einde van koersdutjes.
Echt een goed start-up idee, hè? Dat geef jij gewoon weg, maar... Begin een WhatsApp-service voor koersdutjes en je loopt binnen.
Ja, ik vind dat de NOS dit moet doen. Dit zijn staatszaken.
Ja, vind ik ook.
Goed, je was bezig met de voorspelbokaal. Ja, langs Chauvigny
naar Sarran. Dus licht glooiende finish aan het einde. Licht oplopende finish.
En een bergje belangrijk. Van tweede categorie op 30 kilometer voor het einde.
Ja, dus dit wordt een interessante rit. Het is moeilijk. Eentje voor de aanvallers misschien. Eentje voor de sprinters zou kunnen. Misschien wel iets voor de klassementsmannen.
Komen alle sprinters eroverheen, is dan de vraag.
Ja. Wie hebben jullie, Willem?
Ik ga voor Greg.
Leuk.
Ja.
Altijd leuk.
Altijd leuk. En een veilige keuze. Geef ik meteen toe. Niks spannends aan. Gewoon sprint. Zijn veel sprinters af. Sprint bergop.
Ik denk dat Greg derde wordt.
Die kans acht ik groot.
Daar zie ik namelijk een trend in.
I still believe in Greg. Maar mooi, heel mooi bruggetje naar de voorspelling van Tim.
Yes.
Ja, ik dacht Matteo Trentin.
Ja.
Maar ik vind Greg en Trentin vind ik ook wel een beetje dezelfde categorie.
Klopt, ik vond die transfer vond ik niet verstandig.
Naar CCC.
Ja, het zijn gewoon, ze zijn niet complementair aan elkaar.
Ze gaan ook uit elkaar, hè? Heb je gehoord wat het laatste gerucht is van Trentin?
Nee.
Alpecin Phoenix.
Echt?
Alpecin Phoenix?
Wow.
Ja.
Dat zou een grote aankoop zijn.
Dat zou een hele grote aankoop zijn.
Maar die gaan dan wel echt een 10 krijgen, joh.
Ja.
Want zeker. Die hebben Jasper Philips ook al binnengehaald.
Ja, maar ze willen naar de World Tour, dus ze moeten wel.
Gaan zij de licentie van de Poolse schoenenverkopers overnemen?
Er zijn volgens mij meer kapers op de kust voor die licentie. Maar wie weet.
Nou, ik begreep ook dat Alexander Vlasov...
Maar zou je daar niet zou je daar niet enthousiast van worden?
Daar word ik zeker enthousiast van. Maar ik ben ook wel fan hoor van Trentin.
Is leuk renner.
Ja.
Maar Alexander Vlasov, dus die goede Astana, weet je wel? Die en die overigens in de Ronde van de Toekomst... de enige was die Pogacar kon volgen, een paar jaar geleden.
Hij gaat ownen deze week in de Tirreno.
Die gaat waarschijnlijk naar Ineos Grenadiers.
Oh nee toch.
Ja.
Dat werd genoemd in een van de drie sportkanalen in het wielercommentaar.
Dat is maar een bron. Ik weet niet meer welke. Nee, ik heb het ook gehoord. Dus,
scheißegal.
We hebben in ieder geval dezelfde geruchtenbron. Maar ik vond Trent sowieso Alpecin Phoenix verbaasd. Ik vond Jasper Philips, vond ik al een
toptransfer.
Ja, maar ja. Trentin is wel weer another level, zeg maar, waar je dan in belandt.
Another level. Ja. Freak me, baby.
Ja. Jonne, wie heb jij?
Ja, it's gonna be Bora all over again. Ik vond het super vet hoe Bora koerste in die waaier-etappe. Eindelijk een ploeg die het begrepen had. Er zitten gewoon echt veel bergjes in. Ook in de vlakke etappes. En dan kan je gewoon Bennett en Ewan helemaal aan gort rijden. En dan Bol. Maak je... Ja, Bol. Maar Bol zou eigenlijk dus mee moeten kunnen. En ik vind het dus heel raar dat Sunweb dit bijvoorbeeld niet eerder heeft gedaan in die etappe van... Dinsdag of woensdag die Ewan won.
Ja.
En Bora heeft het gewoon begrepen. Die is het gewoon gaan doen. En de aanhouder wint, jongens. Peter de Grote. Sagan, come on!
Ik doet jou het pijn, hè, dat hij niet meer zo...
Met bloedend hart zit ik te kijken. Ja, ik ben echt fan van Sagan.
Ja.
En hij rijdt rond met hangende schouders.
Echt? Het is grappig dat je dit zegt. Want hij werd in beeld genomen op een of andere klim. En overduidelijk ging de camera naast hem rijden en eventjes nam hem even in beeld. En het was eigenlijk volstrekt logisch dat hij daar loste. En een Sagan in goede vorm had daar even een grapje gemaakt. Ja. Even naar die camera, even een knipoogje.
Een wheelie.
Even iets geks.
Ja.
Maar niks. Hij keek gewoon stoïcijns voor zich uit.
Oh,
een beetje
veegteken.
Het gaat nog niet goed om met Peter.
Nee.
Maar goed, wie weet. Misschien aankomende donderdag.
Ja. Tim, even nog over mijn voorspelling. Vind je dit een van de favorieten? Of,
nou, ik denk of is dit te in makkelijk? Dit geval wel alle drie een van de favorieten bij de boekies. Ik denk dat ze, als ze straks de boekies zien, dat ze er misschien alle drie wel in staan in de top 5.
Zou heel goed kunnen.
Als je mee wil doen, dan kan dat via de Rode Lantaarn podcast.nl. Dan kom je op onze vriend van de show pagina. En daar kun je je voorspelling in leveren. En als je wint, mag je de groetjes doen.
Ja, we zetten hem online op het moment dat je deze etappe of deze aflevering hoort. Dan kijken we nog even naar Scorito. Aan kop gaat team Joris Zwartjes. Dat is het team van Joris Zwartjes. Ja, die is spekkoper. Die heeft Hirschi. Dat scheelt natuurlijk. Guillaume Martin is ook een punt te pakken. Dus die heeft hij ook. Maar wat ook wel mooi is, is om te kijken wie een beetje de puntenpakkers zijn dit jaar. Dus van die renners die de hele tijd in de top 10 ergens zitten zonder dat je door hebt. Coquard is er zo eentje.
Brian.
Ja, doet altijd om mee te nemen.
Doet altijd zijn best.
Zo blijft.
Een fijne eigenschap vind ik dat van mensen.
Ja. Stuiven is ook een puntjespakker deze tour. Wat een beetje gek is, volgens mij bij Trek doen ze gewoon elke keer doen ze een soort tombola, weet je wel. Wie mag er mee sprinten? En dan zit ineens Stuiver weer bij. Dus dat ze, die krijgen allebei de Christophe-bokaal voor onverwachte puntenpakkers.
Leuk. Ja, mooi.
Dus ik ben benieuwd. Joris Zwartjes.
Ik had vandaag echt murder goed gescoord. Ik had gewoon even 390 puntjes.
Ja?
Ja, en dat mocht ik wel, want ik ging echt heel slecht. Nu sta ik 2308ste.
Wie is jouw grootste tegenvaller? Wie heb je in je Scorito die helemaal nergens op slaat?
Pino. Barguil. Ja, Pino ook. Moeten we het daar nog over hebben? Nee.
Zieliger.
Ja.
Ik hoop dat hij snel terug gaat naar zijn ezeltjes.
Es war einmal. Hoe zeg je dat in het Frans, Tim?
Het is niet de tour van de renners met huisdieren.
Nee.
Wout Poels. Thibaut Pinot.
Ja.
Enzovoort.
Ik heb het vermoeden dat Niet Zollo ook wel iets van... Die zal ook wel iets van een leguaan of zo hebben.
Ja, lijkt me een pakietenman.
Maar Pino was niet slecht, toch? Die is gewoon gevallen.
Nee, hij was los van zijn rug.
Ja. Maar dat was wel, volgens mij had die val daar wel mee te maken ook.
Nee, dit was al in de Dauphiné. En dat is altijd zo. Bardet die kondigde aan dat hij niet voor een klassement ging. Dus toen heeft heel Frankrijk heeft zo die druk op zijn rug gelegd. En sindsdien heeft hij last.
Ja?
Ja, dat is hoe het gaat.
Iedereen, heel Frankrijk vergeet dat Guillaume Martin ook een Fransoos is. Dat vind ik echt heel zielig.
Ja, dat is juist lekker. Daarom doet hij het ook goed.
Ja.
Dit was het. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete tridenten, Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonne Schriezen. Met veel dank aan onze sponsors, Corito en Canyon. Denk aan de kortingscode hashtag fietsvandeshow20 voor gratis verzendkosten en een leuke verrassing. Die kortingscode is geldig tot de finishlijn van de Champs-Élysées. En natuurlijk dank aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Pepijn Vonk, Sjoerd van Liemt, Sean Wassink. Jeroen Hermkens en Teun Trommels en nog eens Trommels. Echt, dankjewel voor jullie steun.
Zijn je nou wel hashtag fiets van de show 20? De kortingscode?
Ja?
Anders doen mensen het allemaal weer verkeerd.
Maar het is toch hashtag fiets van de show 20?
Ja. Mag ik met kleine letters vergat.
En mag misschien met grote letters.
Maar het is goed dat we nog een keer herhalen.
Ik wil dus even staten ook dat Tim dit voorleest en niet ik. Want anders denken ze dat ik zo hakkelend door die tekst ga. Maar dat is dus Tim.
Oké. Okay.
Wil je dit peloton van inmiddels 100.000 vrienden vergezellen? Cybersurf dan als ze Zo de Wierga. Klap naar de Roland aan podcast.nl en Toma la billetera.
Toma la billetera.
Grijp je portemonnee. Zo wordt het voor ons makkelijker om steeds weer mooie nieuwe shows te maken. En zoals beloofd, we zijn er de komende maanden 2 keer per week. Soms op woensdag, soms op donderdag. In principe op donderdag vanaf nu. Hè?
Ja, het liefst wel.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. En Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Daarover gesproken, Willem. Zijn er nog updates?
Ja, maar het is lastig. Want er was een. Ik maak natuurlijk altijd. Het gaat natuurlijk al. De grap is natuurlijk altijd dat er of wordt uitgerukt en dat er dan niks aan de hand blijft. Dat ze dan halverwege weer moeten omdraaien. Maar soms gebeurt er ook daadwerkelijk wat wel erg is. Was er dus een ongeluk gebeurd laatst. En toen waren 2 auto's op elkaar geklapt op de Godfried Schalkenstraat.
Mm-hmm.
Bij de oprit naar de A59. Afslag Made. Menigeen wel eens langs. Ja. Maar daar.
Jij vooral.
Maar daar moest dus iemand worden uit de auto worden geknipt. Was gewond geraakt. Het schijnt allemaal redelijk goed te gaan. Maar dat doet de brandweer dus ook, hè? Dat soort dingen. Ja. Dus toen dacht ik, dat is eigenlijk niet iets om grapjes over te maken. Maar gelukkig hadden we nog een...
Oh, je schrapt hiermee ook gewoon de brandweerupdate.
Ja, dit was het enige wat er deze week gebeurd was. En ik dacht, ja, kan we een beetje lollig lopen doen over dat er iemand in het ziekenhuis ligt. En dat de brandweer supergoed te werk had geleverd. Maar dat is natuurlijk niet per se heel leuk.
Zeker niet.
He? Maar wel goed om even genoemd te hebben.
Wel goed om even genoemd te hebben, dat ze ook dat precies. En wat wel goed is, want we hebben eindelijk uitsluitsel, Jonne, over ons theedoek versus deksel probleem.
Oh ja. Kom maar door.
Wat moet je doen op het moment dat er vlam in de pan is? Nou, in Tim's geval, die woont tegenover de brandweer. Dan loop je met de pan naar de brandweer.
Zeg je, wat moet ik doen?
Mijn pan staat in brand. Help.
Gewoon aanbellen.
Ja, met een brandende pan. Maar voor alle andere mensen die niet tegenover de brandweer wonen... wat je moet doen, is eigenlijk belangrijk dat je, wat je eerste actie is... niet meteen de brandweer bellen, maar eerst proberen om zelf iets op te lossen. He? Alles wat je kunt doen is goed. Dus zuurstof afsluiten. Dus een brand is een driehoek. Zuurstof, temperatuur en brandstof. Als je één van die drie weghaalt, dooft de brand. In het geval van een pan is dus de beste optie zuurstof weghalen. Deksel werkt. Goed, Jonne. Dat was jouw optie. Dat is bijna altijd goed.
Ja, zeker.
Dat is positief. Maar een theedoek in principe ook is lastig alleen. Want een theedoek is niet per se luchtdicht materiaal. Dus dan haal je niet alle zuurstof weg. Dus een deksel, als die voorhanden is, altijd beter dan een theedoek.
Ja, want anders die theedoek kan toch ook gewoon vlam vatten op het moment dat je dus niet alle zuurstof afsluit.
Ja, maar op het moment dat je de meeste zuurstof afsluit, zeg maar, dan is het al... Dus als je niks voorhanden hebt, is een theedoek nog altijd beter dan niks. Dat is volgens mij de les.
Okay.
Maar grote keukens, professionele keukens, hebben vaak een branddeken. Dus dat is misschien ook iets om te overwegen, Jonne. Een branddeken, een professionele branddeken. Ik weet niet hoe vaak jou dit overkomt of hoe wij op deze discussie kwamen.
Ik kook op inductie, dus het gebeurt me eigenlijk nooit.
Maar op het moment dat je de brandweer belt, dan zal een vlam in de pan, de brandweer zal een schuimblusser gebruiken. En dan ben je echt verder van huis, want dan staat heel je keuken is schuimparty. Dat is niet leuk.
Nou goed, wat een leerzame update.
Ja, ik dacht, het hoeft niet altijd, leuk te zijn. Soms is het nuttig.
Het gaat al wekenlang over vlam in de pan hier. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan op vele wegen, via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op de Rode... Wat zit je te lachen?
Ja, dat je op en via...
Nee, de Rode Lantaarn podcast.nl. Je kan ons ook vinden op Twitter en Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Dat doen jullie nog regelmatig en dat vinden wij superleuk. En we vinden het driewerf heerlijk als je eens een reviewtje achter wil laten op iTunes. Vooral omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben we nog een leuke review?
Zeker, van Mark Barneveld. Familie van waarschijnlijk. VI, maar dan wielrennen 5 sterren. Wie is de Johan Derksen van het trio? Tip voor een natje, poesbier, 8%. Ja, wie is de Johan Derksen van het...
Enkele twijfel over.
Een sluimerende racist? Dan zijn we toch altijd Tim, hè? Tim is toch altijd wel...
Zo waar, ja.
Zeker. Met dat rare kleine snorretje van hem zo onder zijn neus. Ja, ik zie het wel.
Oh, ik dacht, ik probeer heel snel...
Een Duitse Dylan van Baarle ben je.
Ik ga naar deze review ga ik alle ballen op Jonne spelen.
Maar ja, dat zag ik natuurlijk al aankomen.
Ja. Dus de vraag is eerder, wie is de Wilfred Gené? En wie is de René van der Gijp?
Ja.
Ja, ik vind dat ook weer beantwoord.
Ja,
dankjewel Tim. Goed, wij zijn er aankomende donderdag weer. Veel plezier met de rustdag. En de komende etappes daarna. En a biento.
A biento. A biento.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.